hele fijne avond. Ook iedereen die in het kader van de openbaarheid deze gemeenteraadszitting volgt. Dan openen we de zitting van de gemeenteraad van Aarschot van 11 februari 2021 ondertussen. Het gaat snel. We zijn het ondertussen al wel een beetje gewoon, denk ik. Het eerste punt is traditioneel dan ook de bekrachtiging van de politieverordening in verband met het coronavirus. Meer bepaald het feit dat we opnieuw digitaal vergaderen met de gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Ik heb het van verschillende onder jullie gehoord. We snakken ernaar om elkaar in levende lijven te kunnen zien en echt te kunnen vergaderen. Maar nog even volhouden is denk ik wel nodig. Dus we doen het nog één keer digitaal en via livestream. Dat is een bekrachtiging. Ik neem aan dat dat punt, mevrouw de algemeen directeur, even ter stemming moet worden voorgelegd. Ik zie haar knikken. Alle fracties zijn aanwezig. En ik denk dat we, misschien dat ik daarmee moeten beginnen, één verontschuldiging hebben, namelijk van de heer Thomas Salaats, die om professionele redenen nu niet aanwezig is. Hij heeft wachtdienst, alle begrip en respect daarvoor. Maar alle anderen zijn er wel ondertussen, hè? Ja, dat wil zeggen dat we met 28 zijn. En dan leg ik de bekrachtiging van onze digitale vergadering voor aan de gemeenteraad en begin ik met de fractie van Open VLD.
We zijn voor.
SPA?
Voor.
N-VA?
Voor.
Dries?
Voor.
CD&V?
CD&V voor.
Groen?
Groen is voor.
En N-VA? Oh, nee, die had ik al, hè. Vlaams Belang, sorry.
Vlaams Belang is ook voor.
Dan is dit punt unaniem bekrachtigd. En dan hebben we vorige maand op het einde van de gemeenteraad kennis genomen, al sinds informeel, van het afscheid van Monique Swinne in onze gemeenteraad. We hebben dat toen omstandig gedaan. Iedereen heeft lof en respect betuigd. Ondertussen heeft hij dat ook wereldkundig gemaakt. En dus moeten we het nu alleen nog officieel ter kennisgeving brengen. Zij heeft haar ontslag ingediend. Dit hoeven we niet te stemmen, maar we nemen er wel kennis van. En elk afscheid is ook een beetje een nieuw begin, een nieuwe kennismaking dan wel te verstaan met haar opvolger. Haar opvolger is de heer Dries van Hoorbeek en het komt aan ons, leden van deze gemeenteraad, toe om zijn geloofsbrieven te onderzoeken. We gaan aan alle fracties vragen of ze dat onderzoek hebben gedaan. We gaan daar ook over stemmen. En als zijn geloofsbrieven worden goedgekeurd, dan gaan we Dries binnenlaten in deze vergadering. Hij zit op dit moment, als ik het goed begrepen heb, in de wachtkamer, want hij maakt nog geen deel uit van de gemeenteraad. Is de procedure daarmee voor iedereen duidelijk? Ja? Hebben jullie de geloofsbrieven kunnen bekijken? Ja? Dan leg ik dit ter stemming voor per fractie, Open VLD.
Voor.
SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
Dries.
Voor.
CD&V.
Voor.
Groen.
Groen is voor.
En Vlaams Belang.
Wij zijn ook voor.
Voilà, dan zijn de geloofsbrieven hiermee goedgekeurd en dan vraag ik aan onze medewerkers om Dries toe te laten tot de vergadering en stel ik voor nog even te wachten met het applaus, want het volgende wat hij moet doen is de eed afleggen. Dries, ben je daar?
Ik ben hier, jawel.
Aha, dag Dries, goedenavond. Namens de hele gemeenteraad kan ik je al melden dat je collega's de geloofsbrieven hebben goedgekeurd. Dat is een belangrijke stap natuurlijk. We gaan nu het over tot de eedaflegging. Heeft de algemeen directeur jou de eed bezorgd? Ja? Je weet wat je moet zeggen, bedoel ik daarmee?
Ja.
Dan mag je dat doen zoals jij dat wil. Je mag staan, je mag blijven zitten, je mag je hand zo leggen of zo leggen. Je moet het alleen in handen van mij, een algemeen directeur, en het erover staan van de gemeenteraad en iedereen die thuis zit te volgen, de eed afleggen. Het woord is aan jou.
Ik zweer de verplichting van mijn mandaat trouw na te komen.
Proficiat.
Dank je wel.
Dan ben je dus nu officieel lid van de gemeenteraad, gemeenteraadslid van Aarschot.
Een hele eer, dank je wel.
Veel succes ermee. Je weet, de lat ligt hier hoog. We laten van je horen. Dan is het gevolg van het feit dat jij binnenkomt dat we de rangorde van de gemeenteraadsleden opnieuw moeten vaststellen. Maar ik zie dat Tef van Kalster een persoonlijk feit inroept. Ik denk dat dat ermee te maken heeft dat de lat hoog ligt. Stef?
Ja, ik wou CD&V zo nooit van slechte intenties verdenken. Maar zo net voor mijn 30ste verjaardag met de meest begeerde titel in de Aarschotse politiek afnemen als jongste gemeenteraadslid, vind ik heel jammer. Maar ik denk dat dat bij Dries zeker in goede handen ligt.
Ja, dus als er nu in het vervolg voor de mensen die thuis kijken, als wij fysiek vergaderen en er moet op papier gestemd worden of andere documenten uitgedeeld, geteld of opgehaald worden, dan is dat meestal het klusje voor het jongste gemeenteraadslid. Stef, dan ben je bij deze van deze taak ontheven. En dan, Dries, weet je dat je manusje van alles wordt in onze gemeenteraad als we elkaar terugzien. Oké, voor iedereen. Dan had ik dus gezegd dat we de volgorde opnieuw moeten vaststellen. Zijn er daar vragen over? Nee, dat hoeft niet gestemd te worden. Dus dat is bij deze dan aangenomen. En ook de gemeenteraadscommissies worden aangepast. Nele, wil je dat toelichten? Is het een gewone wissel?
Wij zullen inderdaad gaan voor een gewone wissel. Het is fijn om te zien dat het profiel van Dries eigenlijk perfect in navolging al van het profiel van Monique is. Hij was al reeds geïnteresseerd in die thema's en zal dus ook in de commissies de nodige aandacht eraan besteden. Dus we gaan voor een gewone wissel. Dat past perfect.
Perfect. Zo'n wissel. En dan vraag ik aan de voorzitters van de gemeenteraadscommissies en hun secretariaten om daar uiteraard rekening mee te houden. Dries dan mee uit te nodigen en hem ook onder te dompelen in het commissieleven van deze gemeenteraad. Daarover moeten we stemmen, denk ik, hè, mevrouw de algemeen directeur?
Ja, inderdaad, mevrouw de voorzitter.
Ik zie dat de GroenFractie nog even het woord heeft gevraagd. Maar dan gaan we het ze misschien allemaal geven, want het is om felicitaties te uiten, denk ik. Patty.
Inderdaad, ik had het nog even ingetypt, omdat ik dacht, ja, het gaat door. We willen zeker uiten dat we zeer blij zijn met nieuwe, jonge raadsleden. En dat er vers bloed bij komt, is altijd interessant om nieuwe ideeën te ontplooien in onze gemeenteraad. Dus Dries, hartelijk welkom van ons allemaal.
Voilà, is er nog iemand die graag iets wil zeggen aan Dries? Normaal doen we dat nadien op café, bij wijze van spreken. Maar ik denk, Dries, als ik deze groep zo ken, dat iedereen je van harte welkom heet. Je bent een geapprecieerd lid van de Aarschotse politiek. Nicole Zwaait.
Ja, ik heb Dries ook leren kennen binnen het Sociaal Comité, waar hem heel gedreven was. En altijd diep ingaan op de dossiers. Dus daar weet ik van zijn dossier dat hem wel alles goed opvolgt. Ik vermoed dat dat zeker in de gemeenteraad hetzelfde zal zich verder zetten. We zijn ook blij dat Pieter de opvolging krijgt van Dries. Ook terug een jonge aanwinst.
Goed. Nog iemand? Nee? Dan ga ik ervan uit. Ah, Matthias. Mannekes, we gaan wel met een agenda beginnen. Hè. Het is geen afspraak.
Ja, ik kom het dan toch niet laten als ik
jaren zitten. Hè.
Als ik Stef hoorde en als ik de Dries nu bij de gemeenteraad zie, en ik weet ook dat er nog iemand bij het bijzonder comité zit, waar ik nog de module politiek aan gegeven heb. Dus, en je ziet dat het zelfs een heel neutrale aanpak was in die module politiek, want ze zijn in verschillende strekkingen en politieke voorkeuren terechtgekomen. Maar jong talent in de politiek, zo hebben we het graag.
Nu ben ik wel curieus naar hoe oud dat hem echt is, hè? Maar
de ene heeft al beter geluisterd dan de andere tijdens de modellen.
Oké, genoeg nu, denk ik. Punt is gemaakt en we gaan nog stemmen over de samenstelling van de gemeenteraadscommissies. Open VLD.
Wij zijn voor.
Dank u. SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
Dries.
Voor.
CD&V.
Voor.
Groen.
Groen is voor.
En dan het Vlaams Belang.
Dat is dan ook voor.
Oké, dank u wel. Bij deze zijn dan die formaliteiten achter de rug en komen bij ons eerste inhoudelijke punt. En dat is een aanpassing van het algemeen reglement op de gemeentelijke parkeerkaarten en retributies met betrekking tot het parkeren op de openbare weg en meer bepaald de wijziging van het einduur. Wat we hier hebben, collega's, is een voorbeeld van een coronamaatregel die een definitieve maatregel wordt. Jullie weten dat we naar aanleiding van de eerste lockdown het uur om betalend parkeren verplicht te maken in onze stad van 7 uur 's avonds tot 6 uur hadden gebracht. Ondertussen zijn we helaas een jaar verder en zitten we nog altijd min of meer in een lockdown. We denken dat de mensen hun gedrag ondertussen effectief hebben aangepast. Het zou heel raar zijn om dat nu terug weer eens aan te passen. Dat zorgt voor verwarring. Dus we gaan het gewoon permanent houden op 18 uur, 6 uur 's avonds betalend parkeren. Dat is een voorstel van de meerderheid. Mevrouw Annick, Annick Gijskes, wil jij graag iets toelichten daarover?
Ja, zoals de burgemeester al zei, hebben wij om ervoor te zorgen dat er geen verwarring ontstaat, dat einduur op 18 uur nu definitief gemaakt. Het is ook een ondersteuningsmaatregel naar de horeca toe geweest. Spijtig genoeg zijn die nog ondertussen nog altijd niet terug open. Maar dus ja, dat is een beslissing die wij genomen hebben om het dus op 18 uur te houden en definitief.
Oké, zijn er daar vragen over? Ik zie een vraag van Matthias Palialonga.
Betty was eerst, hè? Betty, ik heb als eerst, dus ik geef het woord.
Ja, het is nu niet
gentleman, ja.
Wie de wedstrijd wint, maar inderdaad, ik had graag tussengekomen. We gaan voorstemmen, we vinden dat een goede maatregel. We blijven het spijtig vinden van het happy hour na de schooluren of als de scholen net uit zijn. En u weet, we vinden het betreurenswaardig dat je dan ouders naar het centrum trekt terwijl kinderen net uit de school komen. Ik blijf dat en onze fractie blijft dat betreuren. Dat is geen goede maatregel. We zouden beter denken naar goede oplossingen waarbij ouders inderdaad in de buurt kunnen parkeren, maar weg van de schoolstraten een eindje stappen, met de kinderen ook een eindje veilig kunnen stappen naar hun auto dan. En ik denk dat om te winkelen en om hun boodschappen te doen, dat er eigenlijk wel andere mogelijkheden zijn. Dus dat blijven we betreuren, maar we gaan wel voorstemmen dat het uur om 6 uur komt.
Oké, dank u wel. Matthias?
Ja, ook wij gaan natuurlijk voorstemmen. We hebben het ook als een item aangebracht in de verkiezingscampagne, want daar is wel een tijd over gegaan, hè, om dat uur te verlagen naar 6 uur. En Betty haalt daar de switch aan met het happy hour dat toen wel in partijprogramma's stond. Die switch gebeurt nu niet. Dus het is het verlagen eigenlijk van het uur. Dat betekent dat er ook wel een budgettaire consequentie is. Is die berekend hoeveel dat zou zijn? Tweede vraag die ik er ook aan een stuk aan koppel. Zijn wij toe, wellicht in de komende periode, naar een nieuwe beheersovereenkomst met een parkeerbeheerder? Of wanneer zou dat dan juist zijn?
Oké, dat is duidelijk. Voor alle duidelijkheid, dit is gewoon het verder zetten van een maatregel die al een hele tijd van kracht is. Hè. Het is vandaag tot 6 uur 's avonds, 18 uur, betalend parkeren. Het is al een hele tijd niet meer tot 19 uur, maar we maken er in de plaats van een coronamaatregel, die het was, een permanente maatregel van. Mevrouw Gijskes.
Ja, Matthias, ik ga beginnen met uw tweede vraag te beantwoorden. Dus het contract loopt tot eind augustus 2025. Het is een concessie voor 10 jaar, gestart in 2015. Dus nog een viertal jaar loopt deze concessie. Nu, wat die berekening betreft van welke impact dat gaat hebben, wel, dat is dus op dit moment niet te voorspellen. De horeca is, zoals ik al zei, nog altijd dicht. Wij vermoeden dat inderdaad die impact niet zo heel groot gaat zijn. Dus we gaan daar moeten de verslagen afwachten, dus als die furia mesure komen. Dus nee, op dit moment kunnen we dat nog niet inschatten, maar ik verwacht daar geen grote veranderingen in budgettaire impact.
En de tweede vraag, Annick, over de looptijd van de beheersovereenkomst?
Ja, die had ik eerst beantwoord. Dus
sorry.
Niet erg. Tot eind augustus 2025.
25. Ja. Dus Matthias, wij werken ook met een soort minimumvergoeding. Er zit eigenlijk sowieso weinig wissel op de parkeerinkomsten tout court, hè. Maar het is denk ik op dit moment, we hebben een atypisch jaar achter de rug. We gaan ook moeten kijken wat dat betekent. En het zal nog eventjes atypisch blijven. Maar de schepen heeft ook gezegd, als we krijgen die verslagen maandelijks, dat denk ik, of per kwartaal, dat moet ik nu in het midden laten. Als er schommelingen in zijn, kunnen we dat ook in de commissie meenemen en bekijken.
Betekent dus dat het geen onderhandelingsmaterie is met de parkeerbeheerder?
Ja. Nee. Goed.
Maar ik denk dat onze handelaars en vooral de horeca daar zeer blij mee zal zijn.
We hopen denk ik ook collectief met deze gemeenteraad dat ook daar licht komt aan het einde van de tunnel. en de horeca ook terug open zal mogen en we het ergens achter de rug hebben. Maar het is nog even afwachten, heb ik begrepen.
Mag ik nog heel even, want de schepen heeft ook niet geantwoord op het feit happy hour en onze bedenkingen daarbij. Want uiteindelijk is dat financiële impact in het centrum voor ons niet zo belangrijk. Voor ons blijft het belangrijk dat het centrum autovrij en niet dat je aanzuigt dat er auto's komen. Hè?
Ja, maar dat is een punt, Betty. Dat ligt hier niet ter stemming voor en je totaal niet. Ja, dat is ongewijzigd. En daar hebben jullie al heel vaak je punt gemaakt, denk ik, in de vorige legislatuur, in deze legislatuur. Wat de bedoeling is, is om ervoor te zorgen dat mensen, als ze met de auto komen, geen parkeerboete, die heel veel ergernis opwekt als je heel even iemand komt oppikken onder hun ruit krijgen op het moment dat ze de kinderen komen halen. Ik ga daar nu niet over uitweiden, het staat niet ter stemming voor, maar... Jij spreekt van een aanzuigeffect, dat is iets wat jullie daarvan maken, een maatregel die auto's aanzuigt. Wij zijn dat daar niet mee eens. We denken dat dat een realiteit is, zeker in een land met slecht weer, ook vaak voor kleine kinderen, dat er toch nog mensen zijn die de kinderen met de wagen gaan halen. Tot slot hebben we natuurlijk, en daar zal straks de schepen heel uitgebreid op ingaan, een plan om schoolomgevingen verkeersveilig te maken. Er staan er zelfs een aantal al op de agenda. Santa Maria is een schoolstraat geworden, dus dat is helemaal dat principe van niet met je auto tot voor de deur te rijden. Maar voor de rest is het natuurlijk in het centrum van de stad wel betalend parkeren en op de grote parking voor een deel blauwe zone. Dus we verschillen daar van mening, waarvan akte. Het ligt hier niet de stemming voor, het is geen voorwerp van gewijziging, dus ik stel voor dat we het houden bij wat er wel voor ligt. Oké, dan gaan we over tot de stemming. Open VLD.
Voor.
SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
Dries?
Voor.
CD&V?
CD&V voor.
Groen?
Groen is voor.
En Vlaams Belang?
Wij zijn ook voor.
Dan stemt de gemeenteraad hier unaniem mee in. Dank u wel. Komen we bij het aanvullend politiereglement voor het signaleren van een beperkte toegang voor bestuurders in een straatdeel van Nieuwland. Ik weet niet of jullie ter plaatse al eens zijn gaan kijken waar dat over gaat, maar daar ligt een bruggetje. Dat bruggetje bestaat uit ijzerzandsteen, is erfgoed, is in slechte staat, daar is al eens tegengereden. We moeten dat beschermen en herstellen en vandaar deze maatregel om ervoor te zorgen dat het niet verdwijnt. Vraagt daarover iemand het woord? Doe even teken. Nee, dan gaan we dat ter stemming voorleggen. Open VLD?
Voor.
SPA?
Voor.
N-VA?
Voor.
Dries?
Voor.
CD&V?
Zeer is voor.
Groen?
Groen is voor.
En Vlaams Belang?
Vlaams Belang is ook voor.
Oké, dank u wel. Volgende punt, 8 op de agenda, is het signaleren van eenrichtingsverkeer, de fietspaden in beide rijrichtingen en de verkeersmaatregelen. Hier komt het ter veiligheid van de schoolomgeving in Ebdries en Rillaar. Zijn er daarover vragen? Ik zie Julia haar hand omhoog gaan.
Ja. Dank u, voorzitter. Ja, ik wil toch even reageren op de punten 8 en 9, als Rillarenaar ook. Voor eerst wil ik wel meedelen dat de CD&V de intentie om de schoolomgeving verkeersveilig en fietsvriendelijker te maken zeker ondersteunt. Het aanbrengen van die fietssuggestiestroken en het parkeerverbod voor de auto's op de beide locaties kunnen wij een geslaagde operatie noemen. Het veilig fietsen naar school wordt hierbij dan ook terecht gestimuleerd en het toekomen en het verlaten aan de schoolpoorten verloopt rustiger en veiliger. Wat de wachtende auto's betreft is het wel een ander gegeven. In die zin dat toch nog menig chauffeur dagelijks moet zoeken naar een mogelijke parkeerplaats, al of niet op privéterrein of in een aanleunende straat. Daarnaast weet elke ouder of mogelijke chauffeur dan, kent de toestand en we geven het in de tijd graag het voordeel van de twijfel hierbij. Anders is het gesteld met de invoering van het eenrichtingsverkeer Ebdries, waarbij we in de praktijk vaststellen dat het effect zijn doel deels mist. En de oplossing van het ene probleem, zijn het veiliger stellen en in van de schoolomgeving, elders een nieuw verkeersprobleem creëert. En laat dat nu net de hoofdweg op de Diestse Steenweg zijn in het centrum van ons dorp. Door het eenrichtingsverkeer R3's dient elk aankomend schoolverkeer, en dat 2 maal per dag, te passeren langs de Diestse Steenweg. Om dan via het kruispunt Schoterbeekweg naar de school dus te bereiken. Omwonenden zeggen dat er hierdoor vaak een lange file ontstaat en dat vooral op de hoofdbaan, dus op de Diestse Steenweg zelf, ook een onveilige verkeerssituatie creëert. Toevallig was ik hier van vrijdag namiddag laatstleden zelf getuige en moest ik komende vanuit de Tiltseweg stapvoets aanschuiven richting Steenweg en naar huis toe. Los van toch wel een serieuze opstopping en meer CO2-uitlaat op zich, zag ik toch ook wel een schokkend gedrag van een passerende fietser die daar op en af het voetpad, dus omdat die zich vernepen voelde tussen die file die daar staat en het heel smalle strookje dat wij fietsstrook noemen op de Grote Steenweg. Dus dat hij daar op en af het voetpad sprong en dan rakelings langs de file heen slalomde. Om dan op het kruispunt van de Schoonebiekenweg een afslaande automobilist plots te verrassen. Nu, ik vrees dan ook dat er omgekeerd vanuit de hoek vanuit de automobilist gezien in zulke gevaarlijke, verrassende situaties kunnen ontstaan waarvan niemand van ons toch mogelijke of eventuele gevolgen of ongevallen wil zien gebeuren. Vandaar dat wij als CD&V vragen om dat aandachtspunt toch in deze ter harte te nemen. Dank u.
Ja, dank u wel. Julia, ik wil daar dadelijk de schepen of anderen het woord even over geven als ze dat wensen. Ik wil gewoon duiden, de eenrichting was geen doel op zich. En we weten natuurlijk dat dat ook voor de mensen die daar wonen en dergelijke meer niet altijd aangenaam is, omdat elke keer het blokje moet gemaakt worden. In mensentaal is dat wat je zegt. Als je terug wil, moet je het blokje maken. Maar we vonden het wel cruciaal, en ik denk dat ook de CD&V-fractie dat ondersteunt, van voor die schoolomgeving, in de mate dat dat kon, fietspaden te leggen. Volwaardige fietspaden. U weet dat de scholen nu ook in dezelfde hand, in dezelfde inrichtende macht zijn. Dat is de straat die in principe een straat is, in principe zeg ik wel, met bestemmingsverkeer. Dus om die rode fietspaden, die heel erg goed zichtbaar zijn, daar te leggen, zei de politie ons en het verkeersreglement dat de enige mogelijkheid dan was om eenrichtingsverkeer in te voeren. Dat geeft inderdaad een lusbeweging. In het stuk van de Schoonderbukkenweg, ik weet dat daar vragen waren, dat er andere mensen zeiden, die zeiden moet je ook in de Schoonderbukkenweg geen eenrichting doen. Dat bleek niet te lukken. Daar zijn ook commerciële activiteiten. Dat hebben we niet gedaan, omdat als je dan aan de kapelle, aan de Kapelhof de baan op moet, die systeemweg op moet, daar de aansluiting helemaal niet voor voorzien is. Dat is een heel gevaarlijke aansluiting, dus al het verkeer daar doorsturen was geen goed idee. Verkeerstechnisch is de aansluiting tussen de Diestse Steenweg en de Schoonderbukkenweg, waar die nu voorzien is, wel ingericht, ook door AWV, om een goede wissel te hebben. Erken ik dat er soms een blokje moet gemaakt worden en auto's staan? Zeker vast. Gaan we dat goed in de gaten houden en kijken wat kan? Absoluut. We zijn aan het werken aan een trage verbinding achterdoor. Die is nog niet af, maar we willen die graag realiseren. Maar ik moet wel eerlijk toegeven dat ook op heel veel andere momenten die niks met de school te maken hebben, daar soms ook wel files staan omwille van het feit dat daar ingereden moet worden in de ene of de andere richting. Het is nu eenmaal een drukke steenweg. Ik kan hem hier buiten horen. Ik zit bij mij thuis. Dus we houden dat in de gaten. We pakken die bekommernis zeker mee. Maar ik denk dat we hier radicaal gekozen hebben voor een veilige schoolomgeving, voor de prioriteit voor de kinderen en de kleuters. Het zijn de allerkleinste en allerzwakste die daar, zwakste in termen van verkeerssituatie bedoel ik dan, die daar onze bescherming verdienen. Ik hoop dat je daar ook mee kan akkoord gaan.
Ja, Bart de Haas. Beambt, hè.
Ja, dat weet ik. Ja.
Het gevaarlijke punt, dus op, omdat het de hoofdweg is. En dat toch wel heel eigenaardige situaties daar ontstaan.
Bart de Haas heeft het woord gevraagd. Bart, uw micro.
Ja, dat is wel goed. Ik wou hier toch even op inkomen, omdat ik ook heel betrokken ben geweest met heel dat dossier. En wat zijn nu de gevolgen daarvan? Wij zien met het schoollaat en de buurtbewoners zullen dat ook zeker zien, dat er een pak meer mensen met de fiets of te voet naar het school komen. En dat was ook eindelijk ons doel. Heel veel mensen te horen gekregen dat het nu eindelijk veilig is om naar het school te komen. Want er waren heel veel mensen dat kort in de buurt woonden, waaronder ik zelf, waar dat je toch met je kinderen niet durfde naar het school te komen. En nu wel. En uiteindelijk blijft dat toch onze bedoeling. Wat de burgemeester daar juist zei, van we zijn aan het zien voor een weg langs achter van school. Dat klopt. Het school heeft zelfs al een poort voorzien. Die staat al zelfs. Dus we hopen dat we daar dan nog sneller werk kunnen van maken. En dat zal al een deel oplossen. Maar ik blijf in deze dossier zeggen dat ook heel goed er te maken. Hier afzetten.
Hela, niet vloeken, hè? In de gemeenteraadszitting? Ja, doe maar.
Nee, maar ik wil ook zeggen in de... Wat waar ik nu aan het zeggen? Ja, in heel deels dossier is ook de ouders zelf een heel grote reden. Hè? Dus ik, andere ouders, de mensen zelf, moeten ook hun dingen aanpassen. Het stad kan aanpassingen doen, al wat ze willen, maar de mensen nog mee willen. En daar willen we ook nog een keer benadrukken. Dus ik hoop dat er veel mensen nu blijven luisteren van, mensen, het zijn ook uw kinderen, ons kinderen dat er zijn. Pas die ook een beetje aan. Iedereen weet wat een schoolomgeving is. Hou het veilig. Volg de verkeersregels vooral. En ik denk dat deze een heel goede oplossing is. En zeker ook dat eenrichtingsverkeer, omdat je nu langs twee kanten een veilig fietspad hebt, zoals dat een school zou moeten zijn.
Oké. Wat zijn er nog tussenkomsten? Ja, Betty?
Ik wou eens heel even vragen. Ik heb dat toch juist voor aan Bart eigenlijk. Maar misschien weten jullie dat ook dat weg is. Aan de achterkant waar je nu een poort gehangen hebt. Dat is toch enkel voor fietsers en voetgangers, hè? Dat is niet voor auto's, bedoel ik toch niet?
Nee, en ik... Zeker niet voor auto's. Maar ik denk wel dat er landbouwvoertuigen moeten door kunnen. En dus kan je daar niet zomaar een volledige afsluiting zetten. Voor het eerste stuk moet dat wel, de grond moet bewerkt kunnen worden. En dus grote landbouwvoertuigen.
Ik bedoel, dat is toch dat weggetje achter de school dat uitkomt aan de achterkant van de vroegere
gegeven. Ja, er wordt aan twee kanten trage verbinding. Van aan de Schoonderbukenweg, zo eigenlijk op voorhand en dan langs achter. En dan waar we aan het werken zijn, is het park dat we aan het creëren zijn aan de oude pastorij. Ja, dan gaan we proberen om een trage, maar dat hoop, dan hebben we de medewerking van nodig van de inwoners en de eigenaars. Maar dat zouden we graag willen doen.
Ja, maar het is nooit de bedoeling dat daar auto's, omdat er nu landbouwvoertuigen is, mijn bezorgdheid, Bart vroeg,
geen auto's,
gemeenteraad, ook verharding. Dus ik zou daar toch niet echt verharding leggen, want dan krijg je auto's of wat. Hè?
We zullen zien, maar we gaan in elk geval, de bedoeling is traag verkeer. Ik wou nog meegeven dat uiteraard die eenrichting moesten er evenementen zijn. Ik weet dat er op de school, en hopelijk mag dat gauw terug, soms dingen gebeuren. Wij en altijd een tijdelijke verkeersmaatregel kunnen nemen die opgehangen is aan een evenement. Ik denk dat dat relevant is, want Rillaar is een feestdorp. En tot slot dat het ook de bedoeling is om het stuk aan den Oudenbos en de baas van het gemeentehuis zit in ons midden zo opnieuw naar rechts, dat we dat ook gaan aanpakken en verkeersveilig gaan maken. Dus dat komt er nog aan, waardoor eigenlijk het hele blokje, niet alleen in stukjes, maar aangesloten circuits, verkeersveilig wordt gemaakt. Wilt er daar nog iemand op tussenkomen? Ja, Bart?
Ja, ik wou even op Betty replieken. Inderdaad, dat is geen wegje voor... gemotoriseerd verkeer. En dat willen we ook niet en dat vragen we ook niet. Die verharding waar ik over spreek, dat is niet echt een verharding dat ik toen gevraagd heb. Ik heb gevraagd voor daar iets te leggen dat de modderplassen zou in feite weghouden. Dat je er inderdaad te voet door kunt, want als je er nu te voet door gaat, zakt het tot aan de enkels in de modder en dan gaan de mensen het ook niet kunnen gebruiken. Dus dat kan met boomschors, dat kan met grind, dat kan met alles. Nu, waarom is die poort van achter belangrijk? Omdat er ook veel ouders van de Schoonderbukenweg afkomen. Want dan kunnen die al veel vroeger in een auto zetten en kunnen die langs achter het school binnen. Dan moeten die de nepdries niet inrijden en dan moeten die ook dat blokje niet rond. Dus dan komen die ook niet op de systemen gaan. Dus dat zou wel een heel deel van al die problemen wat kunnen oplossen.
Oké. Dan zijn alle argumenten, denk ik, op de twee volgende, op dit punt en het volgende punt in één keer uitgewisseld. Dan stel ik voor dat we naar de stemming gaan. Eerst stemmen we dus over de maatregelen op de Ebdries en daarna over de Schoonderbukenweg. Eerst de Ebdries. Open VLD.
Voor.
SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
Dries.
Voor.
CD&V.
CD&V gaat zich onthouden.
Onthouden. Groen.
Groen is voor.
Voor. En Vlaams Belang.
Dat is dan ook voor.
Dan zijn er 21 stemmen voor, 7 onthoudingen. Nee, ik heb verkeerd, hè, want groen is maar met 2. Hè. Dus dan zijn dat 18 stemmen voor en 7 onthoudingen. Ben ik juist, mevrouw de algemeen directeur?
Ik heb 21 voor en 7 onthoudingen.
Ah, 21 voor en 7 onthoudingen. Dan heb ik verkeerd gerekend bij groen, excuseer. Maar het punt is in elk geval aangenomen. Komen we bij de Schoonderbeukenweg. Ook daar de stemming Open VLD.
Voor.
Dries.
Voor, ja.
Ja, sorry.
Ik verrast door de volgorde, maar oké, okay, nee, voor.
Was om te zien dat iedereen makkelijk was. En om mezelf het tellen zelfs moeilijk te maken. SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
CD&V.
CD&V gaat zich onthouden.
Groen.
Groen is voor.
En Vlaams Belang.
Dat zijn ook voor.
Dan is dat dezelfde stemming en is het punt goedgekeurd. Ja. Dan komen we bij nog een aanvullend politiereglement. En dit keer in de Mussenstraat een stilstaan- en parkeerverbod. Zijn er daar vragen over? Nee, dan leg ik ook dit punt ter stemming voor Open VLD.
Voor.
SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
Dries.
Voor.
CD&V.
CD&V is voor.
Groen.
Groen is voor.
En Vlaams Belang.
Wij zijn ook voor.
Unaniem, goedgekeurd. Komen we bij een punt dat we daarnet al hadden op onze raad van bestuur van het AGB, namelijk de toekenning van een erfpachtrecht met betrekking tot een perceeltje aan ons stadhuis ten Drossaarde 1 in Aarschot voor de plaatsing van een gasdistributiecabine. Zijn er daar vragen over? Nee, dan gaan we dat punt ter goedkeuring voorleggen. Open VLD?
Voor.
N-VA?
Voor.
SPA?
Voor.
Dries?
Voor.
CD&V?
CD&V is voor.
Groen?
Groen is voor.
En Vlaams Belang?
Wij zijn ook voor.
Oké, dan is dit punt unaniem goedgekeurd. Volgende punt betreft een gratis grondafstand. Bedoeling is om gedeeltelijke en plaatsen wegverbreding te realiseren in de Bremweg. Zijn er daarover vragen? Ik zie dat iemand het woord vraagt, namelijk Petra van Lommel.
Ja, het is niet zozeer over het agendapunt zelf, maar we willen dus nog eens aanhalen dat we een online debat hebben gehad over open ruimte en ruimtelijke ordening. En daar waren praktijkvoorbeelden gegeven toen van Lennik en van Evergem. We willen niet zeggen dat die praktijkvoorbeelden zomaar kunnen gekopieerd worden naar Aarschot, maar daar gaven ze wel aan wat je lokaal kunt doen. En spontaan dan denken wij aan het windplan van Aarschot. Een windplan dat zegt waar dat er plaats is voor windmolens te zetten. En dan moet je als stad niet altijd meer zo van die ad hoc beslissingen nemen. Dan heb je een duidelijk kader geschetst. En daarmee sturen we ook hier nog eens terug aan op een ruimteplan voor Aarschot. Dat zegt waar dat er plaats is voor wonen, voor natuur, voor industrie, voor whatever. En dan moet je niet altijd weer als gemeenteraad ad hoc beslissingen nemen. En dan weet iedereen ook waar dat hem aan toe is. Dus dat is nog eens even een warme oproep om te werken aan een ruimteplan.
Goed. Dat is een breder kader, maar hier ligt een heel punctuele verbreding voor. Daar stemmen wij natuurlijk alleen maar daarover. Hè? Mag ik het punt ter stemming voorleggen? Ja, dan vraag ik aan Open VLD.
Voor.
SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
Dries.
Onthouding.
Onthouding. CD&V.
Voor.
Voor. Groen.
Groen onthouding.
Onthouding en Vlaams Belang.
Wij zijn voor.
Dan heb ik 25 stemmen voor en 3 onthoudingen en is het punt goedgekeurd. Komen we bij de vaststelling van de telework policy voor ons gemeentepersoneel. Zoals jullie allemaal weten, hebben we heel grote wijzigingen gehad in dit coronajaar. Meestal heel frustrerend en moeilijk voor iedereen. Soms zijn er ook wat voordelen aan verbonden, namelijk dat we makkelijk digitaal kunnen vergaderen, dat we ook kunnen thuiswerken. Dat heeft voor- en nadelen. Laat ons dat niet in de ene richting uitroepen tot geweldig, maar het gaat in elk geval een pak beter dan vroeger en gemakkelijker. We hebben daarom, mevrouw de algemene directeur, en dat is ook uw werk, een telewerkpolicy voor het beleid, is dat eigenlijk in mooi Nederlands, voor ons eigen personeel uitgewerkt. Zijn er daarover vragen? Dries?
Wel ja, op zich ben ik wel tevreden dat er na enkele maanden van werken in een grijze zone een telewerkpolicy voor ons gemeentepersoneel is uitgewerkt. Allee, toch mis ik hier enige ambitie. Hetgeen wat we toch wel van een moderne werkgever kunnen verwachten. Kortom, het mag iets meer zijn wat mij betreft. Daarom volgen de vragen. Is die policy opgesteld in overleg met de vakbond? Welk bureaumateriaal of welk materiaal toecourt krijgen de medewerkers van de stad ter beschikking om thuis hun job goed uit te oefenen? En is er nagedacht over een telewerkvergoeding? Omdat als je thuis werkt, verbruik je meer elektriciteit, gaan je stookkosten omhoog, moet je misschien ook als medewerker investeren in een betere, zwaardere internetverbinding om toch wel te kunnen inloggen op de server van de stad Aarschot. Dus had ik wel eens graag geweten, vooral over dat laatste puntje, een telewerkvergoeding voor de thuiswerkers. Dan mis ik in heel dit gebeuren een beetje.
Ik ga onze algemeen directeur zelf het woord geven, Christy.
Ja, op uw eerste vraag, overlegd met de vakbond. Ja, ook overlegd met alle betrokken departementshoofden. Die op hun beurt teruggekoppeld hebben met hun eigen personeel. Dus ik denk zeer ruim overlegd. Wat het materiaal betreft, de stad heeft zwaar geïnvesteerd in ICT. Er zijn laptops ter beschikking gesteld, schermen, grote schermen, al het materiaal dat nodig is om zeer behoorlijk te kunnen werken, is er en is ter beschikking gesteld. We hebben er bewust voor gekozen om geen vergoeding te voorzien voor mensen die thuis werken, omdat ik begrijp uw punt en het heeft uitgebreid, het is uitgebreid besproken ook intern, omdat die vraag ook leeft. Hè. Ik krijg die vraag ook, maar ik krijg omgekeerd ook de vraag van mensen die niet kunnen thuiswerken, die omwille van de inhoud van hun functie gewoon naar de werkplaats moeten komen. Zij stellen evengoed de vraag van hoe zit dat dan met mijn kosten voor verplaatsing van bij mij thuis naar mijn werk? Gaat dat dan ook vergoed worden? Als je vergoed wordt om thuis te kunnen werken, mag ik dan ook een vergoeding omdat ik naar mijn werk moet? Dus vandaar dat wij beslist hebben om dat luikje, om daar niet op in te gaan.
Oké, dat is denk ik juist. En ik zeg het, zien dat er heel veel voordelen zijn. Er zijn ook medewerkers voor wie dit goed uitkomt. Er zijn ook anderen omgekeerd voor wie het helaas ook niet kan. Die vaak toch gewoon ter plaatse moeten zijn. Die hun job moeten kunnen doen. En ik denk dat we hier in volle overleg een goede aanpak gevonden hebben. Ik wil de algemeen directeur en haar mensen en onze diensten daar ook voor danken. Dries, je mag nog repliceren. En dan moeten anderen nog maar teken doen. Doe je handje dan ook maar naar beneden.
Wacht even. Ja. Nee, ik wil de algemeen directeur bedanken voor haar antwoord. Ik zeg het nogmaals, ik vind het goed dat er eindelijk een basis is, een policy om thuis te kunnen werken. Toch mis ik enige ambitie. Ik vind het iets te strak. Basis is goed. Mocht iets ambitieuzer, vandaar dat ik me ook ga onthouden op dit punt.
Oké, dat is duidelijk. Zijn er nog collega's die wensen tussen te komen? Nee, dan leggen we het punt ter stemming voor. Open VLD.
We zijn voor.
SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
Dries.
Onthouding.
Onthouding, CD&V.
CD&V is voor.
Groen.
Groen gaat zich onthouden.
Onthouden en Vlaams Belang.
Wij zijn voor.
Dan is het punt goedgekeurd met 25 stemmen voor en 3 onthoudingen. Het volgende punt op de agenda hebben we daarnet afgesproken dat we dit deze keer niet behandelen op onze agenda en volgende maand laten terugkomen. Er waren verschillende vragen van collega's om dat uitgebreid in een commissie te bespreken. Daar gaan wij graag op in, voor alle duidelijkheid. En we doen dat vanuit de benadering dat we een 360 graden aanpak willen met betrekking tot dit probleem. Er waren heel veel vragen ook van technische aard. En dan denken we dat het beter in een commissie is en dan volgende maand terugkomt. Dus mevrouw de algemeen directeur, moeten wij stemmen om dat van de agenda te halen of mag dat gewoon in consensus worden afgesproken?
Dat punt mag gewoon worden afgevoerd, ja.
Goed, dan komen we bij punt 15 op de agenda. Rapportering over de terugbetaling van informatica-kosten aan de leden van de gemeenteraad. Zijn er daarover vragen? Nee, dan leggen we dit punt ter stemming voor.
Excuseer, voorzitter.
Sorry, heb je een vraag? Ja, ja, ik had het niet gezien.
Ik had mijn hand opgestoken. En
ja, maar ik heb en de chat open om Word en de handjes en dan zie ik het niet.
Oké, okay. Ik zal de volgende keer beide doen. Ik zal mijn handje al laten zakken. Voilà. Nu, zoals jullie ongetwijfeld weten, collega's, heb ik in het begin van deze legislatuur het voorstel gedaan om dit budget te halveren van 600 naar 300 euro. Met die vrijgekomen ruimte zou er dan eventueel, ik zeg maar iets, een aantal tablets kunnen aangekocht worden geweest zijn. Voor het OCMW bijvoorbeeld, of voor het rusthuis of dergelijke. Nu, dat voorstel heeft het jammer genoeg niet gehaald. Nu, uit de rapportering blijkt, en dat stemt me eigenlijk wel zeer gelukkig, dat het merendeel van de leden, als ook de toekomstige leden van het College van Burgemeester en Schepenen, dit budget niet opgebruiken en hun onkosten voor ICT en andere informatica toestanden momenteel bekostigen met hun mooie verloning die ze krijgen om burgemeester of schepen te zijn. Dus ik zou zeggen, hou dat vol, gebruik dat budget niet op en gebruik dat budget gewoon voor tablets in het rusthuis of voor mensen die het moeilijk hebben te ondersteunen.
Ja, Dries, als ik dat toch even mag zeggen. We hebben het voorbije jaar, de algemeen directeur heeft daar net al verwezen naar de investering die we hebben gedaan voor ons eigen personeel. We hebben ook zwaar geïnvesteerd in tablets, bijvoorbeeld in het woonzorgcentrum. En we weten allemaal dat we met de stad in de eerste golf, zijn hier collega's die daar nauw bij betrokken waren, heel wat computermateriaal hebben aangekocht voor de scholen om ervoor te zorgen dat alle kinderen mee konden met het thuisonderwijs. Die totale factuur daarvoor, dat is een investering waar ik 100% achter sta. Want als je in deze omstandigheden geconfronteerd wordt en je hebt geen pc, je kan niet mee digitaal vergaderen, dan loop je achterstand nog verder op. Dus dat hebben we gewoon gedaan. Dat staat natuurlijk los van de afspraak, hè, dat in de vorige legislatuur de leden van de gemeenteraad allemaal een tablet kregen. Voor sommigen was dat dan de tweede tablet, want ze hadden er al een. Voor anderen was dat geen goede tablet. We hebben er gewoon voor gekozen te zeggen, we gaan hier aan de gemeenteraadsleden geen tablets niet meer uitdelen, maar diegenen die het nodig hebben om te kunnen vergaderen en de vergadersoftware willen gebruiken, kunnen daarvoor een vergoeding krijgen, die trouwens zeer beperkt is. Dat geldt niet voor iedereen, maar dat is wel perfect rechtsgeldig. Dus ik zou het ene niet tegen het andere in de weegschaal leggen, dat is alles wat ik erover wil zeggen. Ja, Dries.
Ja, dat is ook het punt niet dat ik wil maken. Het is eigenlijk een bloemetje dat ik werp
naar het college,
omdat het merendeel van het college zijn budget niet heeft opgebruikt. Dus het is een bloemetje dat ik werp.
Maar het is helemaal geen schande om dat wel te doen als je dat nodig hebt. Dat is wat ik wou zeggen.
Heb ik ook niet gezegd.
Alright, dat moeten we niet stemmen, meldt de algemeen directeur mij. Dat is een vaststelling of een kennisname. Komen we bij het volgende punt, en dat is een bekrachtiging van een beslissing van die het College van Burgemeester en Schepen heeft genomen. En dat is meer bepaald het protocol voor de quarantainehandhaving van de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Een hele mondvol. Ik ga u proberen uit te leggen wat dit juist inhoudt. Ik weet niet onze medewerker Nathalie of iemand anders volgt, maar ik had eventueel een aantal slides om dit toe te lichten. Is dat gelukt? Ja, het komt eraan. Dus hierover gaat het. Ik zal aangeven als het goed is wanneer je naar de volgende slide mag gaan. Wat de hogere overheden hebben bepaald als strategie is dat er in de mate van het mogelijke goed en gericht getest wordt. Ja? En dat er een aantal situaties zijn het meest voor de hand liggende en het meest bekende was de situatie waarin mensen naar het buitenland moeten en dus het risico lopen om buitenlandse varianten van COVID mee terug binnen te nemen, dat men zich moest laten testen en dat men ook in quarantaine of isolatie moet. Voor alle duidelijkheid, quarantaine wil zeggen dat je je contacten zoveel mogelijk beperkt, alleen de hoogst noodzakelijke dingen doet. Isolatie wil zeggen dat je het huis helemaal niet mag verlaten. Dat isolatie volgt na een vaststaande besmetting. Quarantaine is een preventiemaatregel, dat wil zeggen dat de incubatieperiode nog kan lopen, dat het niet zeker is of je besmet bent, kan van wel, het kan van niet. Dat stond al een tijdje vast, maar de Vlaamse regelgever heeft het zinvol geacht om te zeggen dat moet ook gecontroleerd worden. Het is niet voldoende om gewoon te zeggen je moet in quarantaine aan de personen zelf. Men heeft gevraagd, in concreto aan de lokale besturen, om daarop toe te zien. Nu, dat is niet zo evident, hè? Dat kunnen jullie wel raden. Daar is ook al veel over gediscussieerd. Wij hebben in overleg ook met de gouverneur, provinciegouverneur, en met onze eigen mensen een werkwijze afgesproken over hoe wij dat gaan doen, die controle en die handhaving, zoals dat ons door de Vlaamse overheid wordt opgelegd. Je mag naar de volgende slide gaan. Dus dit is de rechtsbasis, daar ga ik snel overheen. Een decreet, preventief gezondheidsbeleid en een besluit van de regering. En van een, dat jullie zien wat er staat tot uitvoering van artikel 34.1 tweede lid. Ja, je mag verder. Dus wat moeten we doen? De lokale besturen krijgen twee van elkaar gescheiden gegevensstromen voor mensen die in quarantaine of isolatie moeten. Eerst en vooral in kader van opvolging. Dus dat is een aparte taak die wij moeten doen. Namelijk als er een besmetting is, proberen te kijken met onze eerste lijnzone waar die besmetting zich vindt. En daarnaast, zoals ik heb toegelicht, controle en handhaving. Ja, mag je naar de volgende slide gaan. We hebben daarvoor een protocol afgesloten, dat was een noodzakelijke voorwaarde, met het agentschap Zorg en Gezondheid. Daarin moet je een verantwoordelijke aanduiden, dat is de persoon die de gegevens zal ontvangen. Die persoon kan de gegevens overmaken aan de diensten die zullen ingaan. En aangezien de politie bevoegd is voor controle en handhaving, ben ik de persoon als burgemeester, in mijn hoedanigheid als burgemeester, die is aangeduid door de stad. We hebben dat protocol op 15 januari al opgemaakt. Wat wil dat zeggen? En ik vind het ook belangrijk dat de mensen die thuis zijn ook allemaal weten hoe dat in zijn werk gaat. Als hoofd van de politie krijg ik in principe elke dag de lijst van de mensen met naam, toenaam en adres die in quarantaine of isolatie zitten. Ik ken niet het onderscheid. Wij kennen niet het onderscheid. Het is één groep. En daar staat ook bij van wanneer tot wanneer dat die in quarantaine moeten. We hebben een aanpak uitgewerkt over hoe gaan we dat nu controleren, want dat is niet zo evident. Je mag naar de volgende slide gaan. Ja, dus hier zie je welke gegevens wij daarvan hebben. Dat mag je, heb ik net toegelicht. Dus er worden geen medische gegevens meegedeeld. Er wordt gewoon gezegd, dit zijn de mensen die het moeten doen en we krijgen hun naam, hun telefoonnummer en zo verder. Ja. Goed. Dus... ik krijg die gegevens, dan gaan die naar een beperkt aantal mensen in onze organisatie. Die tekenen allemaal een vertrouwensverklaring of een vertrouwelijkheidsverklaring. Dat is belangrijk, want ook de privacy en de bescherming van de persoonsgegevens staat op het spel. En als wij dan de info hebben, dan gaan we daar op een trapsgewijze manier mee aan de slag. Dat mag de volgende slide zijn. Goed, ik ga dat misschien eerst uitleggen. Wat wij doen... is onze medewerkers, en je hebt daaruit gezien wie die mensen zijn, die bellen in principe eerst de personen die in quarantaine of isolement zitten eerst op. Dat kan telefonisch per gsm of nummer dat er bereikt is, dat kan ook videobellen zijn. Ze vragen uiteraard hoe het gaat met de mensen, want het staat nog altijd bovenop. Ja. Maar we vragen ook, u weet dat u in quarantaine of isolement bent, u weet dat u thuis moet zijn. Ja. Dat is dus de eerste toets. De mensen die... opnemen en die antwoorden, en daar is geen problematisch antwoord, hebben daarmee de toets doorstaan en dat wordt afgevinkt. Als we geen antwoord krijgen, mensen nemen de telefoon niet op, weigeren te antwoorden of geven de indruk dat ze daar zich niet aan houden, dan gaan onze medewerkers van de stad op stoepbezoek. ook. Dat is een leuk woord, maar dat wil zeggen dat ze niet binnengaan. Dat is ook niet goed. De bedoeling is daar te sensibiliseren en te vragen, hou je je aan de quarantaine? Ze houden zeer goed bij welke stappen ze gezet hebben. Als die eerste en die tweede stap nergens toe leiden, dan mag je naar de volgende slide gaan, dan komt eigenlijk, dan is de fase van de zachte handhaving voorbij, dan komt de controle door de politie. Ja? En de politie zal dus evengoed alle vaststellingen gaan doen, dat zien jullie staan, hè, ter plaatse gaan, ook niet binnengaan in de woning, want we hebben geen onderscheid tussen isolatie en quarantaine, dan zouden we onze mensen ook in gevaar zetten. En als de persoon niet thuis wordt aangetroffen, wordt er procesverbaal opgemaakt. Ja? Dat is nogal belangrijk, hè. Dat is een trapsgewijze aanpak, op een zachte manier sensibiliseren, maar als dat niet werkt, dan wordt er geverbaliseerd. Ik weet niet of er nog een slide komt, of dat het dat was. Voilà, dat was het. Dan mag je het beeld terug gewoon zetten, alsjeblieft. Dank u wel. Dus ik denk dat het nuttig is en zinvol dat we dat allemaal weten, op welke manier in onze stad die handhaving gebeurt. We hebben dat dus uitgewerkt, we maken dat ook publiek. Het kan dus zijn dat je telefoon krijgt van een van onze medewerkers. Het kan zijn dat je bezoek krijgt. Namelijk als je in quarantaine zit en je, of in isolement en je je daaraan moet houden. Doe je dat niet en zijn die eerste twee stappen doorlopen, dan komt de politie aan de deur en dan zal er PV worden opgesteld. Ik wil benadrukken dat we dit enkel en alleen doen omdat het zo ongelooflijk belangrijk is, ja, dat we die test en vervolgens contain testen en vervolgens afsluiten, dat we dat kunnen houden. Hè? Dat het virus zich niet verder verspreidt. Ik weet dat dat veel ongemak met zich meebrengt, dat dat voor mensen vaak heel ambetant is, maar het is wel cruciaal voor de volksgezondheid dat we dit doen. Zijn er daarover vragen? Niemand? We gaan dit wel ter stemming moeten voorleggen. Ja? Open VLD?
We zijn voor.
SPA?
Voor.
N-VA?
Voor.
Dries?
Voor.
CD&V?
CD&V is voor.
Groen?
Groen is voor.
En het Vlaams Belang?
Wij zijn ook voor.
Dank u wel, dan is dat punt unaniem aangenomen. Dan komen we bij een volgend, denk ik, heel belangrijk punt, namelijk een toelagereglement voor de ondersteuning van socioculturele verenigingen. We hebben hier in de gemeenteraad zeker de tweede helft van vorig jaar verschillende keren over gepraat. Je weet dat het stadsbestuur maatregelen heeft genomen vorig jaar voor jeugdverenigingen, dat we maatregelen hebben genomen voor sportverenigingen en dat ik aan jullie, denk tot drie keer toe had uitgelegd dat we voor de socioculturele verenigingen eventjes de tijd gingen nemen om te kijken op welke manier billijk we voor iedereen en toch op een goede manier, eenvoudige manier tegemoetkomend een regeling konden uitwerken. Dat was dus het vaste voornemen van het stadsbestuur en de verschillende fracties van de oppositie hebben ons daar vaak aan herinnerd en ook zelf voorstellen gedaan. Waarvoor dank. Wat is de regeling die we hebben uitgewerkt? En ik dank de collega's van de meerderheid daar ook voor. We hebben ervoor gekozen, eerlijk en billijk, om de meer dan 180 socio-culturele verenigingen die wij hebben, niet te laten terugkijken naar het vorige jaar, maar te laten vooruitkijken naar de tijd die komt. Dat is dus een beetje een nieuw concept. Ik ben blij ook dat we gewacht hebben en niet gedaan hebben zoals al die andere gemeenten gedaan hebben. Maar wij zouden hen willen aanmoedigen. Uiteraard hopen wij dat dat in de loop van dit jaar kan. We gaan straks over het vaccinatiecentrum spreken, dus dan krijgen we toch wel wat perspectief. Maar om deze opstartpremie een beetje een duw in de rug te gebruiken, om eigenlijk langzaam maar zeker hun activiteiten terug te hervatten. Voor alle duidelijkheid, pas op het moment hè, dat dat veilig kan volgens COVID. Dit is een simpele regeling. Administratief zo eenvoudig mogelijk, ja. En een tegemoetkoming van €200 als je een erkende vereniging bent, een verklaring op eerder bijdoet en een erkend rekeningnummer laat weten. We hopen ook dat dat het rijke verenigingsleven, socio-culturele verenigingsleven van Aarschot een beetje een duw in de rug geeft. Dat gezegd zijn, dat is heel, ik zei het al, simpel, omdat we het niet zagen zitten hoe we voor 180 verenigingen potentieel, ik zeg niet dat ze het allemaal gaan doen, controles gingen doen op wie heeft de ronkosten gehad en wie niet, en welke zijn dat dan en voor hoeveel. Als je dat moet doen, moet je bijna personeel in dienst nemen om dat te controleren. Je kunt dat ook niet controleren. We kiezen voor simpel. Dat gezegd zijnde, zijn er natuurlijk vooral grotere verenigingen, specifieke situaties, VZW's of andere verenigingen, die wel degelijk grote kosten hebben. En daar hebben we wel gekeken naar regelingen en best practices in andere gemeenten. We hebben daarvoor een schadereglement. Dat schadereglement houdt in dat als je bijvoorbeeld huurgelden of zo hebt die een heel jaar zijn blijven doorlopen zonder dat je inkomsten had, of energieonkosten hebt gehad, je bent blijven moeten verwarmen, maar er is geen inkomst die er tegenover stond, of grote schade hebt geleden, ja, dat men dan een schadedossier kan indienen. De schade moet minimum 500 euro bedragen, mag maximum 5000 euro bedragen en zal voor 75% worden terugbetaald. Minimum 500, maximum 5000. Daarvoor moet dus wel een dossier worden ingediend. Onze boodschap is dus heel duidelijk dat wij hopen hiermee ook het rijke verenigingsleven tegemoet te kunnen komen. De documenten en de informatie daarvoor, als we deze maatregelen goedkeuren, die staat helemaal klaar. Die zal dan ook morgen vroeg vertrekken. En dan hoop ik dat jullie daar allemaal mee kunnen instemmen. Ik weet niet of Schepen Schelles daar nog iets aan wil toevoegen.
Nee, burgemeester, ik zou u willen bedanken ook voor die goede uitgewerkte maatregelen. Dus ik denk dat heel veel mensen nu vanaf morgen kunnen beroep maken op die soort culturele subsidies. En dat zal misschien wel nodig zijn, maar we hebben daar hard aan gewerkt en daarvoor dank.
Ja, ook aan onze diensten. Wie wil er het woord? Nele Pelgrims, zie ik.
Ja, inderdaad. Ik wou nog eventjes het woord nemen. Hè. Dus aan heel de meerderheid eigenlijk. Hè. Dank om hier toch werk van te maken. We waren heel verheugd om vast te stellen dat er nog budgetten vrij zijn voor de verenigingen. Maar we hebben nog een paar vraagjes en bedenkingen die we nog eventjes zouden willen stellen. We zien dat het hier gaat over socioculturele verenigingen. Maar het is niet echt heel duidelijk. We hebben inderdaad als bijlage bij het agendapunt de lijst gekregen. Nu, we zijn dan eens even op de website gaan kijken. En als die website als leidraad moet dienen voor die verenigingen, dan stellen we wel vast dat de lijst absoluut niet overeenkomt. Er zijn verenigingen die voorkomen in de lijst, die niet op de website voorkomen en andersom. We stellen ons daar dus vragen bij. Is dit gebaseerd op de lijst op de website? Is die up-to-date? En vooral, hoe worden de verenigingen dan ook geclasseerd? Wat daar natuurlijk wel belangrijk aan is dat de verenigingen weten waar ze recht op hebben. Het is als zij die heropstartpremie voor hun werking willen aanvragen, dan is het wel belangrijk dat zij weten waar zij toe behoren en of zij die kunnen aanvragen. We vroegen ons ook af, dit zijn inderdaad de sociaal-culturele verenigingen, maar de sport- en jeugdverenigingen, ik hoor u graag zeggen, er zijn inderdaad al wat impulsen geweest voor de sport- en jeugdverenigingen. Bij sport ging het vooral over de beleids- en de impulssubsidies, maar er zijn ook sportverenigingen die geen beleids- en impulssubsidies ontvangen. Dus wat gebeurt er dan eigenlijk daarmee? Met dat soort sportverenigingen of jeugdverenigingen vallen die dan eigenlijk helemaal uit de boot, vragen wij ons af. Want inderdaad, als je toch een schadebedrag van 5000 euro kan indienen, dan kan dat meer zijn als je een verdubbeling krijgt van je beleids- en impulssubsidies. Dus we vroegen ons toch af waarom dat die sport- en jeugdverenigingen of die nog op iets beroep kunnen doen of die misschien in de kou blijven staan. We hopen van niet. Laatste opmerking of bedenking is eigenlijk over de maximale subsidie van 5000 euro. We begrijpen dat er natuurlijk niet voor alles toereikende budgetten zijn, maar misschien zijn er wel verenigingen die ernstigere schade geleden hebben. Maar zoals daar straks al gezegd, het topinitiatief, maar we hopen dat misschien die verenigingen toch nog de kans krijgen om een grotere schadeclaim in te dienen of een grotere subsidie te krijgen. Nu, aan jullie en aan de diensten bedankt om het reglement op te stellen, maar onze drie vragen zijn dus, wat zijn die socioculturele verenigingen en hoe weet een vereniging zelf wat ze is en hoe ze die premie kan aanvragen? Wat dus met die sport- en die jeugdverenigingen en zal er nog een mogelijkheid gecreëerd worden, moesten er nog budgetten vrij zijn om een bredere toelage aan 5000 euro te krijgen?
Ja, dank u wel, Nele. Er zit, als je vraagt over de website plus de bijlage is het officiële document van de gemeente, onze registratie. De website wordt blijkbaar door de verenigingen zelf bijgehouden. Het zou kunnen dat die niet, dat is wat men mij zegt, Nele.
De website van de stad, hè?
Ja, maar toch wordt de lijst daar zelf bijgehouden. Ik geef jou het antwoord dat men mij zegt. We zullen het uiteraard op elkaar afstemmen, maar voor alle duidelijkheid, de lijst zou moeten kloppen. Normaal gezien zouden wel alle verenigingen daar moeten opstaan, zegt onze stadsmedewerker mij. Maar we zullen de dubbel check doen. Dat is eigenlijk een continue actualisering. Er komen er nieuwe bij, er gaan er andere uit. We gaan zorgen dat dat zo goed mogelijk bij elkaar aanleunt. De bedoeling is bij dit reglement effectief om het te hebben over socio-culturele verenigingen. We hebben uitgelegd, denk ik, dat we vorig jaar de jeugdverenigingen hebben een kans gegeven om toch op kamp te gaan en wat middelen daarvoor hebben opgetrokken. De sportverenigingen hebben het bijzonder zwaar met alle maatregelen die aangepast zijn. Het punt is dat daar een reglement voor bestaat, dat bestond al. Ja. Er bestond geen reglement voor de socioculturele verenigingen. Dat was er niet. Dat heb ik ook uitgelegd. Dat tot nu toe eigenlijk random, in het wilde weg gebeurde. Dat vond ik ook niet zo juist. Ik vond dat daar een reglement best voor zou zijn. Maar als je natuurlijk een reglement hebt voor de sportverenigingen, dan kan iedereen daar ook aan meedoen en dan kan iedereen ook een dossier indienen. Het wordt heel moeilijk als je gaat zeggen, er is een reglement, we vragen van iedereen van dat te doen, we vragen van dat dossier in te vullen, want dat is toch wel een redelijk serieus dossier dat daar moet ingevuld worden. Ik bedoel daarmee, je moet dat wat onderbouwen, je moet daar je best voor doen, krijgt er ook veel middelen voor terug. En als je het dan niet doet, dan geven we je toch ook geld. Dus ik begrijp heel goed dat er sportverenigingen zijn, ja, die dat niet hebben aangevraagd. Ik zou die echt willen oproepen. Ze mogen contact nemen met de sportdienst. Doe die inspanning. Stap mee in dat reglement van die sportsubsidies. En dan kunnen ze ook een tegemoetkoming krijgen. Moesten er werkelijk echt situaties zijn die dramatisch zijn, dan mogen ze altijd eens tot bij ons komen. Maar ik zou toch willen, reglement is reglement. Iedereen gelijk voor de wet. Er zijn clubs die daar heel hard hun best voor doen. Ook kleine clubs, niet alleen de grote. Eigenlijk zou iedereen daar moeten instappen. Ja? En dan tot slot de socioculturele verenigingen. Iedereen kan de erkenning aanvragen. Het is redelijk eenvoudig. Je moet je melden bij de cultuurdienst. Het enige gevolg, je wordt dan uitgenodigd voor de algemene vergadering. Je kan gebruik maken van de uitleendienst en dergelijke meer. Dus als je dat nog niet bent, dan is dat heel simpel te doen. Dus ben je een socioculturele vereniging in de brede betekenis van het woord, en ze zullen allemaal ook worden aangeschreven, dan kan je deze opstartpremie vragen van €200, eigenlijk zonder dat er daar veel administratieve poespas tegenover staat. Het gaat om een open erkenningsprocedure, het is geen gesloten. En sociocultureel is dus veel breder dan specifiek jeugd of sport, hè? Is dat duidelijk, Nele?
Ja, ik noteer vooral dat de stad ook de verenigingen zal aanschrijven, want van op de website is het niet duidelijk. Er staan bijvoorbeeld bepaalde verenigingen onder sociale vereniging die niet in de lijst opgenomen zijn die wij nu bijgevoegd gekregen hebben. Dus die hebben misschien wel de hoop van wel recht te hebben op die subsidie, maar zullen die dan niet krijgen. Dus ik noteer vooral dat de stad deze vereniging ook zal aanschrijven, dus dat de verenigingen ook een reikende hand krijgen. We vinden het nog altijd jammer dat voor sport en jeugd die opstartpremie niet kan, want het beleids- en impulssubsidie is ook niet voor elke sportvereniging. Zelfs als je ze aanvraagt, kan daar niet iedereen beroep op doen. Er zijn ook kleinere sportverenigingen die daar niet aan voldoen. Dus dat vinden we een beetje jammer dat die uit de boot vallen. Alleszins, we hopen dat dit voor een deel van de vereniging inderdaad een mooie heropstart kan zijn en wat extra budget kan opleveren. Dus bedankt voor het reglement. We hadden het graag nog iets ruimer gezien, maar we zijn alvast blij met de eerste stap.
Dank u. Ik denk dat we ons hart wel laten zien vanuit Aarschot met deze regeling. Geert, jij wou nog even tussenkomen?
Ja, gewoon aanvullend over sport. Alleen, nee, als ik moet eerlijk zijn. Wij hebben vaak bijna alle sportclubs kunnen verder helpen die dus in het reglement passen. Wij hebben ook een reikende hand gedaan aan de twee clubs, die jij dus ook wel, denk ik, wil bedoelen. Ja, die willen wij nog altijd wel een reikende hand bieden en zeggen, kijk, kom een keer af of we gaan hem online voor u veilig mee oplossen. Maar dan moeten ze het ook wel doen. Het gaat gewoon voor een website creëren. Een club heeft geen website, dat staat in het reglement. Maar dan moeten ze dat ook doen. Dus ik doe een oproep aan die twee verenigingen die jij ook weet. Doe dat ook, want voor de rest weet ik geen sportverenigingen die eender wat of wat klagen van dat het er niet is en dat ze niets gekregen hebben.
Oké, ik denk dat de argumenten zijn uitgewisseld. Voor de mensen die... Nee, nog niet. Oké, Betty dan?
Nee, Peter had al eerst...
Excuseer, ik had het woord gezien van Nele, maar niet van Petra. Dan mag Petra het woord.
Ja. Oké, dus we waren inderdaad heel blij toen dat we... toen we dit agendapunt zagen verschijnen op de gemeenteraad. Dat toont aan dat het stadsbestuur onze verenigingen toch naar waarde schat en erkent dat er een belangrijk sociaal-cultureel kapitaal in zit. En dat gaat niet altijd inderdaad over cultuur met een grote C, maar dat gaat gewoon over wandelen met zieke zorg, schotten op de Konijnkensberg, kleuren spelen. Ondertussen hebben we al wel een antwoord gekregen op een van onze vragen. Dat is hoe dat die communicatie gaat gebeuren. Dus ik heb begrepen dat dat ook onder andere met mail gaat, per mail gaat gebeuren. Want je had gezegd van de communicatie staat klaar en gaat morgen vertrekken.
Ja, dus mag ik daar gewoon kort al op inspelen? Als we dit dan natuurlijk goedkeuren en we gaan er met de meerderheid van uit, dan hebben onze mensen sowieso een brief voorbereid, hè, die zal gestuurd worden. Er is ook een website aanpassing die zal volgen. Dat staat er natuurlijk nu allemaal nog niet op, want het punt is nog niet goedgekeurd. Dat zou niet wettig zijn en dat zou ook heel veel onduidelijkheid met zich meebrengen. Dus die website wordt aangepast en we gaan dit breed communiceren. We kunnen alleen maar hopen dat vandaag veel mensen volgen, dat ook de media hun werk zullen doen. En we hopen dat veel verenigingen zeggen, oké, we pakken die duwtje in de rug mee, zodat we... ja, blijven verder doen. Zelfs al is het super moeilijk geweest voor de vereniging in het afgelopen jaar, hou nog even vol en zodra het terug mag, start je werking terug op. Dat kan zijn door te zeggen, we brengen onze leden nog eens terug samen, of we informeren die, of we doen een activiteit. Wat dan ook, ieder op zijn eigen manier, heel klein duwtje in de rug. Ja, Petra.
Dus inderdaad, de jeugdverenigingen die hebben al een steunpakket gekregen vorige zomer. Onder andere door ondersteuning wanneer dat ze op kamp gingen. Maar die jeugdvereniging, ik versta dat toch goed, dat die ook nog aanspraak kunnen maken op die schadevergoeding. Want ja, van de rest had ik gehoord van sociocultureel in de brede zin van het woord. In mijn ogen bijvoorbeeld is een OCRA hetzelfde als een KAJ of een Giro. Dus daar denk ik van dat er eventuele gelijkschakeling kan gebeuren tussen jeugdverenigingen en die definitie van sociaal-culturele verenigingen. Als het gaat over schadeclaims. Dan hadden we nog een tweede bijkomende nota. Dus we hopen ook wel dat die ondersteuning dat die verder gaat dan het financiële. Dus dat er bij toekomstige organisatie van toekomstige evenementen, dat er dan ook kan bijgestaan worden met raad en daad. En ook eventueel een PR, public relations actie rond die verenigingen. En dan denken wij meteen aan dat relanceplan dat er is opgesteld voor de lokale handelaars, dat gekoppeld is aan kunst. Dat is een fantastisch initiatief dat er geweest is.
Dank u.
Ja. Wandelen langs vitrines, wandelen langs kunst, langs fotografie. En misschien is dat een tip om ook die verenigingen op die manier in de spotlights te zetten. Van die wandeling kan eventueel ook lopen langs een clublokaal, plaats daar ook een hele schone foto met die mensen die daar actief zijn, die daar bezig zijn met hun vrijwilligerswerk. Eventueel ruimte geven in de stadsbrochure. Gewoon een PR-actie, zoals dat gedaan is voor de lokale handelaars en voor onze kunstenaars.
Ja.
Dus dat is onze bijkomende vraag, van dat relanceplan breder is dan alleen het financiële luik. En dan natuurlijk ook van om ook die jeugdverenigingen op te nemen in dat luik van schadeclaims.
Ja, ik zal met dat laatste beginnen. En nogmaals, we hebben dat al verschillende keren gezegd. Dat is reglementair zo, dat is ook budgetair zo. Er is een aparte regeling voor jeugdverenigingen. Die krijgen elk jaar een subsidie. Hè, zowel werkingssubsidie als ook... ik zoek naar het juiste woord, hè, als zij met hun lokalen of zo zitten en moeten bouwen.
Projectsubsidie.
Bouwpotsubsidie. Ja, bouwpotsubsidie, dank u wel allebei. We hebben dat vorig jaar verdrievoudigd. Ja? Verdrievoudigd. Om de simpele reden dat zij... Anders, ze moesten hun werking ontdubbelen, ze moesten kleinere bubbels maken, ze wilden op kamp kunnen gaan, ze moesten dubbel materiaal hebben. Die compensatie, en die was echt niet weinig, hebben wij vorig jaar gedaan. Ik denk, ik heb daar ook geen klachten over gehoord, ik denk dat iedereen de jeugd een warm hart toedraagt, maar dat dat daarmee is afgedekt. Ik zeg nog eens dat we vervolgens ook voor de sport, want die zaten echt met het water tot aan de lippen, en daar bestond al een reglement voor, daar hebben we een serieuze inspanning gedaan. Diegenen die nog niet aan bod waren gekomen, zijn wat men noemt socioculturele verenigingen, dat is heel veel, dat is zuiver cultuur, maar dat is ook socio, zoals je zelf aangaf, sociale verenigingen, kleintjes, grotere. En daar doen we nu dit voor. Ja? En ook de schaderegeling. Precies omdat er zo'n groot verschil zit. Je kan een kleine vereniging zijn met een beperkt aantal leden. Daar is een opstartpremie van 200 euro genoeg. Maar je kan evengoed een grote vereniging zijn die tussen de 500 en de 5000 euro kosten heeft. Ja? En die waar een gat geslagen heeft, waar je van zegt, daar komen we niet meer aan toe. Nu gaan we moeten stoppen. Maar hou, denk ik, best die dingen uit elkaar. Allee, dat is in elk geval onze zienswijze. Ik ga misschien nog wel toevoegen dat wij uiteraard, als we een premie geven om erop te starten en willen zeggen, van zodra het mag, laat het hoofd niet hangen, hè, probeer te zeggen, we gaan er terug voor, dan zullen wij dat ook wel ondersteunen. Hè. Of dat dan nu in ons stadsmagazine is of op een andere manier, dat zal je wel zien. Maar dat kunnen we pas doen op het moment dat we echt zien, ja, coronagewijs, dat het ook terug mag. Dat kunnen we nu nog niet doen. Dus we kunnen wel al het reglement goedkeuren, zodat ze administratief alles in orde kunnen brengen. Tegen de tijd dat dat dan allemaal uitbetaald is, zijn we weer een hele tijd verder. Maar echt, wat jij noemt het campagnegedeelte rondzetten, dat gaan we dus ook pas doen op het moment dat we ook zicht hebben op een heropstart. Tot nu toe moeten we nog allemaal in ons kot blijven en mogen we maar één iemand zien en knuffelen. Ik hoop dat je dat snapt als motivatie.
Ja, mag ik nog één ding zeggen? Ik hoop dan ook toch nog wel dat voor de zomer die gaat komen, want ik heb nog altijd zo een lichtblauw vermoeden dat dan nog niet evident gaat zijn om op kamp te gaan voor jeugdverenigingen, dat dan nog altijd eventueel in bubbels gaat zijn, als die situatie zich voordoet, dat er dan toch nog vanuit de stad ondersteuning kan komen.
Dat zullen we zeker bekijken. Ik was nog... Ja, want allee, we willen natuurlijk, we moeten nog door, hè, en dit zal nog een overgangsjaar worden. Ik ga daar geen uitspraken over doen op dit moment, ja of nee. We weten ook nog niet of het nodig is. En laten we toch zorgvuldig omgaan met ons belastinggeld. Maar moesten er echt noodsituaties of problemen zijn, dan bekijken we dat met open geest. Je had nog de vraag gesteld, ik denk ook Nelen. Ik vind dat toch wel belangrijk om dat te zeggen. Het is niet gewoon financieel, hè. Onze... diensten, onze medewerkers, en het zijn hele goeie, hebben hier keihard aan gewerkt om ook met draaiboeken te komen voor evenementen, extra materiaal te voorzien voor uitleen, de heropstart ook logistiek te ondersteunen. Dat gaat echt de focus zijn van de medewerkers. En tot slot, om toch maar even te duiden, ik heb dat gezegd, we hadden 180 van die socioculturele verenigingen. Tot nu toe was er maar een heel klein stukje dat zijn weg had gevonden naar het stadhuis en naar de middelen. Hè. Bijna niemand, hè, omdat er geen reglement was en omdat het niet duidelijk was. Hè. Nu zeggen we, iedereen gelijk voor de wet. Wie wil, het moet niet uiteraard, maar wie wil en wie denkt dat je deze duw in de rug kan gebruiken, mag een aanvraag doen. Alright. Ik denk tijd om het punt ter stemming voor te leggen. Open VLD.
Voor.
SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
Dries.
Voor.
CD&V.
CD&V is voor.
Groen.
Groen is voor.
En het Vlaams Belang.
Wij zijn ook voor.
Heel mooi dat dit unaniem gesteund wordt. Daar zal het verenigingsleven, denken wij, wel blij mee zijn. komen we tot punt 18 op onze agenda. En dat is het reglement tot vaststelling van het begrip dagelijks bestuur. Vaststelling van de bevoegdheden die door de gemeenteraad gedelegeerd worden aan het college van burgemeesters en schepenen. En we verwijzigen daarin artikel 10 met betrekking tot de toetreding tot een aankoopcentrale. Zijn er daarover nog vragen? Betty?
Ja, ik had het daar straks al aangehaald bij AGB. We kunnen daar ons in vinden in een aankoopcentrale. We blijven het wel moeilijk hebben met veel delegeren aan dagelijks bestuur. We begrijpen dat voor de vlotte werking. Maar we dringen er toch op aan, en dat was dan toch ook al beloofd in het AGB, dat er financiële rapportering komt op een vrij korte termijn. Laat ons zeggen 3 keer per jaar. Dat we daar toch zicht op hebben wat dat er beslist wordt. En ik begrijp wel, inderdaad, er zijn verslagen schepencollege, maar die zijn niet altijd zo vlot en zo gemakkelijk overzichtelijk leesbaar. Dus zowel voor AGB als bij de uitgaven voor Stad en OCMW lijkt ons dat wel handig om dat op regelmatige basis even uit het digitale programma te halen en met ons eventueel in een commissie voor te leggen of een keer overlopen of gewoon bezorgen dat we er daarna vragen kunnen over stellen. Maar we gaan zeker akkoord om aan te sluiten bij raamovereenkomsten van de Vlaamse of provinciale overheid, omdat inderdaad daar veel meer krachten aanwezig zijn om op duurzame manieren te gaan, naar duurzame manieren van aankoop te zoeken.
Oké, dank u wel, Betty. Ik denk dat voorzitter van het AGB, Bert van der Rauwere, dat straks ook heeft toegelicht en heeft toegezegd. Bert, je kan dat als je wil nog herhalen, want wat voor het AGB telt, telt uiteraard ook voor de stad. Is dat goed zo? Ja, kunnen we dat punt dan ter stemming voorleggen, Open VLD?
Voor.
SPA?
Voor.
N-VA?
Voor.
Dries? Geen voor. Bries. Geen Bries, maar een Bries.
Voor. CD&W? Ja.
CD&W is voor.
Groen?
Groen is voor.
En het Vlaams Belang?
Dat zijn ook voor.
Hartelijk dank voor deze stemming. Dan hebben we een reglement voor de inning van de dagontvangsten. Zijn er daarover vragen? Nee, dan leg ik het punt ter stemming voor. Open VLD.
Voor.
SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
Dries.
Voor.
CD&V.
Voor.
Groen.
Groen is voor.
En Vlaams Belang.
Ook voor.
Dan is ook dit punt goedgekeurd. Dan gaan we naar een belangrijk punt voor de hele samenleving, niet alleen de inwoners van Aarschot, maar ook die van Begijnendijk en Tieltwingen, die dit punt op hun respectievelijke gemeenteraden ook zullen goedkeuren. Dit punt en het volgende punt, voor alle duidelijkheid. Jullie hebben ondertussen gezien dat we, de stadsfeestzaal van Aarschot ombouwen tot een vaccinatiecentrum. Het was heel snel duidelijk dat dat vaccinatiecentrum, dat die stadsfeestzaal bijzonder goed geschikt was. Eigenlijk de enige mogelijke geschikte zaal om daarvoor te gebruiken. Die voldeed aan alle reglementering. Het is niet dat dat in een ruim aanbod zit of zo. We hebben dat vorige maand uitgebreid al besproken en toegelicht. Ik hoop ook dat we jullie snel kunnen uitnodigen. Ik heb wat dat betreft ook goed nieuws dat de eerste vaccins zullen toekomen op 19 februari. We zitten wel nog in de fase van het zorgpersoneel, maar de tweede helft van februari kunnen we dus beginnen vaccineren in ons vaccinatiecentrum. Daar zal dit weekend op zaterdag nog een grote proefdraai georganiseerd worden. Dan wordt er misschien links en rechts nog wat bijgesteld. U ziet dat ook op andere plaatsen gebeuren. En wij hebben toezegging gekregen dat we dan in de tweede helft de echte vaccins krijgen. Nu, wat heb je daarvoor nodig om dat allemaal in te richten? En dat vindt u in deze dienstenovereenkomst, niet alleen een zaal. Daar hoort ook een inrichting bij. Die moet daar ook een aantal maanden blijven staan. Dus je kunt daar moeilijk gewoon lintjes trekken. Daar is ook wat privacy voor nodig. Dat moet allemaal ook veel volk kunnen verwerken. Laat ons hopen, snel en goed. Dat moet veilig zijn, moet goed beveiligd zijn natuurlijk. Mag niks gebeuren met die vaccins, ook met de mensen niet. Dus we hebben er voor gekozen om hier een dienstovereenkomst af te sluiten. Jullie zien daar ook wat daaronder valt. En ik heb voor deze vergadering voor we daarmee begonnen, ook gezegd dat er nog een kleine wijziging is toegevoegd. Ik ga die dadelijk toelichten. Ik wil meteen even meegeven. We hebben dit natuurlijk ook nog nooit gedaan, net als de rest van Vlaanderen. Wij gaan misschien in de loop der weken en maanden links of rechts nog dingen moeten veranderen. We krijgen daar financiering voor van de hogere overheid. dat zijn op dit moment enveloppes. We zullen moeten puzzelen, zullen nog heel veel dingen moeten ingepast worden. Maar we zijn met heel veel enthousiasme aan die opdracht begonnen. En goed, misschien moeten we links of rechts en cours de route wat bijsturen. Wat is er hier aangepast? Een technische aanpassing, niet echt essentieel, maar in tegenstelling tot in het begin, waarin we dachten, het ligt duidelijk vast, we gaan weten waar die vaccins komen, we gaan weten wanneer we beginnen en we gaan weten wanneer we eindigen, weten we nu al dat daar wat meer variatie in zit, dat dat wat flexibeler is. Dus hebben we de mogelijkheid om te verkorten of te verlengen. Zijn we sneller klaar of gaat het langer duren? Tot 1 maand beperkt in plaats van 3 maanden. Dat is simpel, denk ik. Ik denk ook niet dat er veel discussie over moet. Misschien gaan we dat nog eens moeten veranderen als we zien dat dat niet werkt. Maar goed, het is maar een richting. En dan toch wel een hele belangrijke. Hoe gaan we dat organiseren met de mensen die daar zitten? Voor alle duidelijkheid, dat heb ik toegelicht, denk ik. Je hebt logistiek personeel en je hebt medisch personeel. Medisch personeel wordt geregeld door de eerste lijnzone. Dat zijn de artsen, de verpleegkundigen, de zorgverstrekkers van onze regio, van 6 gemeenten. Daar komen wij als stad niet tussen. Wat doen de 3 gemeenten wel? Begijnendijk, Tieltwingen en Aarschot. Dat is instaan voor het feit dat er ander personeel is, dat andere taken moet doen dan medische taken. Wat doen we hier? Wat spreken we af? Dat we een coördinator, dat we dat professioneel gaan doen. Dus gedurende van nu tot zolang als er gevaccineerd wordt, zal er elke dag een coördinator zijn die alle dingen coördineert, die brieft, die alles in de gaten houdt, die de planning maakt. Bij ons lijkt dat een taak waar je iemand vast voor moet hebben, professioneel, waar je niet om de haverklap mee kan wisselen. Daarnaast zetten we vanuit de 3 gemeenten, waar het kan, gemeentepersoneel in. En we hebben een fantastische respons gehad vanuit de bevolking van vrijwilligers. Ik wil iedereen daar namens, denk ik, heel de gemeenteraad voor danken. Meer dan 300 mensen hebben zich aangemeld om te komen helpen. Dat is natuurlijk een hele planning. Ja. Ik wil erbij zeggen, even 1 dag komen helpen, een paar uur, dat zal helaas niet gaan. Men moet daar een beetje continuïteit in hebben. Daar komt nog duidelijkheid over. Maar we gaan wel proberen zoveel mogelijk enthousiaste mensen te betrekken. Hè. Alleen is het zo dat we ook moeten klaar zijn, dat we niet alleen op stadspersoneel of op vrijwilligers kunnen rekenen. Ik geef een voorbeeld. We gaan misschien terug in vakantie mogen gaan, op vakantie mogen gaan in de zomermaanden. Dan heeft het stadspersoneel verlof, dan hebben vrijwilligers verlof. Zelfs al moeten nog in het land blijven en mogen niet naar het buitenland, zou het wel eens kunnen dat het schaars wordt. Wel, op dat moment moeten we ook mensen kunnen inschakelen, want het vaccineren moet blijven vooruitgaan. Ja? En je ziet in de bijlagen een aantal scenario's waarop we kunnen werken. Dus er zijn 3 soorten taken. Een coördinator die zeker professioneel is. Onthaalpersoneel, waar we in eerste instantie naar vrijwilligers en de stadsmensen kijken, maar kan aangevuld worden. En stewards, waar natuurlijk vrijwilligers, jobstudenten en anderen kunnen ingeschakeld worden. Het is een hele organisatie, maar de yes we can mentaliteit overheerst. Ik wil ook meegeven, want ik weet dat dit een serieus engagement is en een hele organisatie, ook voor de 3 gemeenten, dat we hebben afgesproken om daar op regelmatige basis over terug te koppelen. Ook wat wil dat financieel zeggen? Hoe zit het? Hoeveel wordt er ingeschakeld? Dus het is niet dat je dit nu 1 keer krijgt. We gaan hier heel regelmatig ook een rapportering over doen. Hoe we dat gaan doen in commissie, per mail, in de gemeenteraad, misschien een vast punt elke maand op de gemeenteraad, zodat jullie permanent op de hoogte gehouden worden. Kijk naar de financieel directeur. Ik denk dat ik zo de lijnen van deze overeenkomst geschetst heb. Mag ik dit punt ter stemming voorleggen? Ja? Open VLD.
We zijn voor.
SPA.
Voor.
NVA.
Voor.
Dries.
Voor de kennisname.
Oh, is de kennisname. Dat zeg ik aan nu. Is dat mevrouw, waar, mevrouw de algemeen directeur?
Ja, inderdaad.
U houdt ons alert, voorzitter.
Ja. Wilt er iemand absoluut ook zeggen dat hem nog voor is?
Voor de kennisname.
Dan hebben we van dit punt kennis genomen. Dank u wel. Het volgende punt is een bekrachtiging van een beslissing van het College van Burgemeesters en Schepenen. En dat is de samenwerkingsovereenkomst. Zoals ik al zei, doen we dit met 3 gemeenten samen. De stad Aarschot, Tieltwingen en Begijnendijk. En wij moeten dus ook onderlinge afspraken maken. Dat is een bekrachtiging, mevrouw de algemeen directeur. Dus dit moet ik wel ter stemming voorleggen.
Dat klopt, ja.
Dan beginnen we nog eens opnieuw. Open VLD.
Voor.
SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
Dries.
Voor.
CD&V.
Voor.
Groen.
Groen is voor.
En Vlaams Belang.
Voor.
En dan is de stad Aarschot alvast akkoord en rekenen we op dezelfde instemming van de collega's in Begijnendijk en Tielt-Wingen. Komen we bij punt 22 en dat gaat over de gehandicapte zorg, premies en subsidies aan gezinnen. We bepalen hier de voorwaarden voor het toekennen van die premies. Zijn er daarover vragen? 1. Leggen we ter stemming voor. Open VLD.
Voor.
SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
Dries.
Voor.
CD&V.
CD&V is voor.
Groen.
Groen is voor.
En Vlaams Belang.
We zijn ook voor.
Oké, punt is unaniem aangenomen. Het volgende punt is de klachtenrapportering van 2020. We hadden nog even een inhaalbeweging te maken van 19. Matthias had daarop gewezen. Dit is dan 20. We zijn weer bij. Matthias? Is dat goed? Ja? Oké, dan leg ik het ter stemming voor. Open VLD.
Het is een kennisname, mevrouw. Ah, voor.
Dank u. Net op tijd.
Ja, het volgende punt overigens ook.
Ja, nog een aanpassing, kennisname dan. Namelijk de kennisname van de opmerkingen en de aanbeveling van Binnenlands Bestuur met betrekking tot het meerjarenplan. Maar eerder technisch van aard hebben we daar net ook al gehad. Neem aan dat ik naar het volgende punt mag gaan. Het prijssubsidiereglement voor de exploitatie van culturele en sportinfrastructuur van het AGB Aarschot. Er waren mensen die vroegen waarom komt dat hier. Dat moet op deze manier komen met een actualisatie voor het jaar 21. Ik weet niet of daar iemand vragen bij heeft of toelichting wenst. Ik denk dat we dit wel moeten stemmen. Ja, Open VLD.
Voor.
SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
Dries.
Onthouding.
CD&V.
Voor.
Groen.
Groen gaat zich onthouden.
En Vlaams Belang.
Voor.
Dan kom ik op 25 stemmen voor en 3 onthoudingen. En is het punt goedgekeurd. Komen we bij de aanpassing van de gebruiksovereenkomst voor het gebruik van de schoolsportinfrastructuur. Dit punt heeft er al een paar keer op gestaan, maar er waren nog een aantal technische dingen uit te klaren. Met goede wil aan beide kanten is dat prima gelukt, waarvoor onze dank. Ik denk dat de schepen van sport heel gelukkig is. Zijn er hierover vragen? Nee, dan leggen we dit punt ter stemming voor. Open VLD.
Voor.
SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
Dries.
Voor.
CD&V.
CD&V is voor.
Groen.
Groen is voor.
En Vlaams Belang.
Wij zijn ook voor.
Goed, dank u wel. U hebt gezien en jullie weten allemaal nog dat we vorige keer afscheid hebben genomen en eerbetoon hebben betuigd aan Frans de Baardemaker. Hij heeft ons een nalatenschap nagelaten. Meer bepaald een collectie van 28 schilderijen van schilders van Aarschot en de onmiddellijke omgeving. Wie benieuwd is, die kon dat in de bijlagen zien. We gaan ook een manier zoeken om dit kenbaar te maken aan de hele Aarschotse gemeenschap en niet alleen aan de leden van de gemeenteraad. We hebben in Aarschot ook daar op vlak van vrijwilligers iemand die zelfs een museum heeft gemaakt van de Aarschotse schilderkunst, virtueel dan wel te verstaan. Enfin, laat de ideeën maar komen, maar ik zou jullie willen vragen of we deze nalatenschap kunnen aanvaarden. Open VLD.
We zijn voor.
SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
Dries.
Voor.
CD&V.
CD&V is voor.
Groen.
Groen is voor.
En het Vlaams Belang.
We zijn ook voor.
Goed, dan is hiermee de officiële agenda voor vanavond afgewerkt. Maar jullie hebben ongelooflijk je best gedaan om met respect voor de indiening van de tijdslimiet vragen te bedenken. En de eerste vraag hebben we al in de pers gelezen. Die is voor Dries van de fractie Dries. En hij heeft vragen over de jachtkaart. Dries, het woord is aan jou.
Ja, goedenavond collega's. Reeds enkele jaren kan je via de Vlaamse website geo.be de kaart met de Vlaamse jachtgebieden bekijken. Via deze website kunnen vele, meestal onwetende eigenaars, nagaan of hun private gronden, zoals tuinen, bosgronden of weilanden, al dan niet ingekleurd zijn als jachtgebied. Ik was eigenlijk eens een beetje nieuwsgierig naar mijn eigen tuin. Nu, mijn eigen tuin lijkt niet ingekleurd te zijn als jachtgebied. Maar ik ben dan eens verder gaan kijken naar ja, andere plaatsen op het grondgebied van Aarschot. En ja, twee plekken vielen me daar meteen op. Zijn de speeldenis in Meedshovenbos en speeltuin De Stapsteen in Rillaars Centrum. Beide zijn dus ingekleurd als jachtgebied. Maar mijn inziens, plaatsen waar kinderen spelen en ravotten horen niet meteen jachtgebied te zijn. Losstaande van de discussie of de jagers daar dan al dan niet gaan langsgaan met geweer of dergelijke. Volgens mij hoort dat gewoon geen jachtgebied te zijn. Elke ouder wil gewoon zeker zijn dat zijn kind daar vrij en veilig kan spelen. Daarom zou ik aan het stadsbestuur willen vragen om de volgende stappen te ondernemen. Dus zelf het nodige initiatief nemen om de speeltuin, De Stapsteen in Rillaar, te laten schrappen als jachtgebied. Bij de speeldenis ligt dat natuurlijk, in Meedshovenbos ligt dat iets anders, omdat dat beheerd wordt door het agentschap Natuur en Bos. Maar ik vraag daarom aan onze stad om samen initiatief te nemen met dit agentschap om dat stukje te laten ontkleuren. Daarnaast zou het ook opportun zijn om een grondige screening te doen van ons ganse grondgebied, om na te gaan of er nog stedelijke eigendommen met een sportief of recreatief karakter te bekijken of dat die ingekleurd zijn als jachtgebied of niet. En als laatste punt kan de stad eventueel ook wel de Aarschotse inwoners informeren over het bestaan van de jachtkaarten, zodat iedere burger individueel kan beslissen of zijn privé-eigendom jachtgebied kan blijven of niet. Zo, dus dat zijn mijn vragen, voorstellen voor het huidige bestuur.
Dank u wel. Ik denk dat mevrouw De Hond daarop zal antwoorden. Isabel, het woord is aan jou.
Ja, dank u wel, Dries, voor het onderzoek dat je hebt gedaan. Hè. Nu, ik denk dat we het allemaal eens zijn dat het sowieso evident is dat er in de buurt van kinderen niet moet gejaagd worden. Ik denk dat we het daar sowieso allemaal over eens zijn. Nu, ik wil toch wel even meegeven. Het is inderdaad niet omdat je een perceel ingekleurd ziet staan op die jachtkaart, dat daar effectief ook bejaagd wordt, zoals men dat zegt. Dus dat is toch wel een belangrijk element. Nu, sowieso, ik denk dat we daar een klein beetje een verschil moeten maken tussen een situatie zoals Meedshoven. Je hebt zelf ook gezegd, ja, dat is eigendom van Agentschap Natuur en Bos. Zij hebben daar zelf dat speeltuin gemaakt. Zij hebben daar ook die campingplaats gemaakt. Nu, waarom hebben zij dat laten inkleuren? Ze hebben dat zelf gedaan. Ze hebben dat eigenlijk laten inkleuren als zijnde in de jachtkaart, als jachtterrein. Niet omdat daar momenteel mag gejaagd worden. Daar mag helemaal niet gejaagd worden. Dat terrein is niet verpacht aan een jager. Maar ze hebben dat gedaan van, mocht het nodig zijn, dan kan daar ingegrepen worden. Zij vinden dat dat ze op die manier eigenlijk aan goed beheer doen. En waarom? Ja, het ligt daar in de natuur. We zien ook dat ja, de everzwijnpopulatie maar dichter en dichter naar Aarschot komt. Ik heb al berichten gehad dat ze nu eigenlijk al richting Averboden zouden zitten. Dus mocht dat nodig zijn, dat men daar kan ingrijpen. Nu, het is aan hun natuurlijk om te bepalen of dat zij dat gebied gaan laten schrappen of niet. Maar ik denk dat zij voorstander zijn om dat te behouden als er ooit iets nodig zou moeten zijn dat ze daar kunnen optreden. Nu, er wordt dus momenteel absoluut niet gejaagd hè, op dat stuk. Nu, een andere situatie is, en zoals je zelf aanhaalt, die speeltuintjes in de centra. Dat is denk ik inderdaad historisch gegroeid, dat die zo ingekleurd staan. Ik denk dat inderdaad niemand zich tot nu toe daar veel vragen heeft bij gesteld, omdat dat natuurlijk inderdaad niet de bedoeling is dat een jager daar in het centrum komt. Maar dat denk ik dan inderdaad wel, dat wij eens kunnen bekijken met onze diensten of dat dergelijke speeltuintjes inderdaad niet beter gewoon uit die jachtkaart gehaald worden. Dus ik denk dat dat zeker een optie is. Nu, elke perceel-eigenaar kan zich gemakkelijk laten uitschrijven. Ja, dat is een online formulier dat hij of zij moet invullen om zijn eigendom uit die kaart te halen. Nu, ik denk dat we toch ook even moeten zien van is het wel opportun dat iedereen dat begint te doen. Hè? Want we hebben ook eigenlijk de jachtplannen en de wildbeheerseenheden. En die hebben eigenlijk een aaneengesloten gebied van 40 hectare nodig om eigenlijk aan wildbeheer te kunnen doen. Dus ja, als iedereen zijn perceeltjes daar gaat uithalen, gaan er misschien soms ja, problemen ontstaan om eigenlijk aan wildbeheer te kunnen doen. En ik denk dat raadslid Koen Nijs daar ook nog eventjes op wil tussenkomen, omdat hij daar vanuit de praktijk toch wel wat meer ervaring en wat zicht op heeft.
Ja, bedankt mevrouw de voorzitter. Dries, aangaande de jachtplannen. Er zijn natuurlijk vele jachtplannen in de tijd historisch gebeurd en die staan nog altijd zo ingekleurd. Natuurlijk zo'n jachtplan, lekker zijn riller, natuurlijk is een spijtig voorbeeld, maar ik denk dat er de laatste 30 jaar er niemand meer gejaagd heeft. We gaan nu, ga ook niet de discussie uitlokken van pro- of contra-jacht, maar het gaat er ook over. We hebben in de toekomst misschien de jagers nodig bij de verdeling van de Everswijn. Ze zijn op komst vanuit Averboden, ze zitten al in de Wingevallei. Dus dat is wezenmaal Holsbeek. Ze zijn al heel kort bij. Dus ik denk niet dat onze lokale jagers mogen afweren als zij hun gebieden verliezen onder de 40 hectare. Dan kunnen ze geen bejaging meer doen. Dus het is nu toch niet zo dat de jagers zijn toch wel mensen die nu vanaf de laatste jaren al een jachtpremie moeten gaan halen. Dat is niet een rijbewijs of iets dat je krijgt bij de bakker, bij een brood hoor. Dus dat zijn wel degelijk mensen met kennis van zaken op het terrein. Want jacht wordt soms een beetje verkeerd afgeschilderd. Maar als iedereen zijn gronden echt gaat uitkleuren, dan zijn zelfs mensen van A en B die ook zeggen van niet alles uitkleuren of we komen nog in de problemen later. Dus we kunnen moeilijk vandaag gaan zeggen, kleuren het allemaal uit. En dan binnen 2 jaar gaan vragen, oei, kunnen we nu onze lokale jagers terugvragen om ons te helpen bij de bestrijding van de wilde everzwijnen? Dat wil ik maar meegeven. Dank u.
Oké, dan geef het woord terug aan Dries. En als er andere collega's zijn, de chat staat open.
Klopt,
ja. Dat Bert ook het woord vraagt. Dries, wil je eerst of wil je
ja, nee, anders woord? Mag Schepen van der Aura wel eerst even...
Dat is goed, mag Schepen van der Aura.
Ja, eventjes over Meedshoven. De mensen van Agentschap Natuur en Bos, die hebben expliciet wel gezegd gehad, hebben mij dat ook gemeld gehad, dat ze absoluut willen dat dat jachtgebied blijft. En zij zijn de jachtrechthouder vandaag, Agentschap Natuur en Bos. En zij leggen de regel daarop dat het ten strengste verboden is om daar te jagen. Dus degene die daar dan de rechten op heeft, verbiedt het gewoon. Maar ze willen dus absoluut altijd het recht kunnen behouden om die biodiversiteit, als die moest in, dat is niet alleen voor planten, maar dat is ook voor dieren, als dat echt in een onevenwicht zou zijn, dat ze daar dan toch kunnen maatregelen op treffen. En dus Agentschap Natuur en Bos heeft dat dan ook wel bevestigd gehad, dat ten strengste verboden is om in de Meedshoven bossen te jagen. Ik heb dan ook nagedacht gehad en ik zag de bezorgdheid van Dries en van vele mensen ook. En dat is terecht, als men wil gaan schieten in de buurt van kinderen, dat is natuurlijk niet. En zelfs in de buurt van woningen ook niet. Maar dan dacht ik van, ja kijk, we gaan al onze gronden een keer in kaart brengen en zien waar er bijvoorbeeld gronden van Doos en W liggen, bijvoorbeeld in grote uitgestrekte gebieden. We gaan dat. Maar stel je voor dat je een heel groot terrein hebt van 40 hectare en daar ligt één stukje van de stad in en we gaan zeggen van kijk, nee, daar mag dat niet op gebeuren, dan kan er op die 40 hectare ook geen wildbeheer meer gedaan worden, ook al als het uit balans is. Dus we moeten echt wel voorzichtig mee omgaan. Dus zoals dat Schepen de Hond ook al gezegd heeft en Koen Nijs. Dus het is niet alleen het jagen op zich gevaarlijk, iedereen vindt dat gevaarlijk, maar het is ook het beheer van het evenwicht in de natuur. En we hebben niet overal wolven, spijtig genoeg. Want ik ben voorstander van de wolf. Dat is persoonlijke mening. Niet iedereen is daar voorstander van. Maar het natuurlijk evenwicht is er niet meer. En daarom moet dat een beetje onder controle gehouden worden.
Dank u wel voor de toelichting. Dus heel duidelijk, je gaf het zelf al aan, een verschil voor Meedshoven. Maar voor wat Rillaar betreft, waar dat al historisch gegroeid is, zullen we dat inderdaad bekijken. Maar met inachtname van de opmerkingen die er juist allemaal gegeven zijn. Wil je daar nog op?
Ja.
Laatste woord op Dries?
Ja, dat
of
kan.
Misschien dus, het laatste woord, misschien ook niet.
Nu, ik wil Schepen de Hond, Schepen van der Aura en collega Koen Nijs bedanken voor hun uitleg. Het is absoluut ook niet mijn bedoeling geweest om een discussie te starten pro of contra de jagers. Dit is een punt dat ik wil aanhalen om eigenlijk de onduidelijkheid uit de wereld te helpen. En eigenlijk ook vooral om een gezonde dialoog op te starten. Dus enerzijds stad, anderzijds agentschap Natuur en Bos.
natuurverenigingen, maar ook de jagers. Ik denk dat we daar allemaal in dialoog moeten gaan, omdat we zo'n situaties kunnen oplossen. Stedelijke speeltuinen gaan we bekijken. Gaan we er zoveel mogelijk uithalen, ontkleuren. Meedshovenbos is een andere zaak. Nu, ik dacht, wanneer dat je bijvoorbeeld het stukje speeldernis eruit haalt, dat dan bijvoorbeeld een boswachter of iemand van agentschap Natuur en Bos nog altijd wel mag jagen wanneer het gaat over schadelijk wild. Of zie ik dat verkeerd? Nu, dat was, dacht ik, nog altijd wel mogelijk, ongeacht dat het ingekleurd zou staan als zijnde jachtgebied. Langs de andere kant, Meedshoven zou dan moeten, of de speeldernis zou dan moeten ingekleurd blijven als jachtgebied, om inderdaad bijvoorbeeld een everzwijnenoverlast te kunnen liquideren. Maar wat dan bijvoorbeeld het Kloesebos in Gelrode? Het Kloesebos in Gelrode is ook een groot stuk grond, maar dat is volledig ontkleurd. Dat is dus geen jachtgebied niet meer. Dat is ook een speelzone, daar kan het dus wel. Om daar geen jachtgebied meer van te maken. En dan wil ik tot slot eindigen met... Ik wil absoluut niet oproepen dat iedereen zijn eigen perceel gaat laten ontkleuren. Maar ik vind wel dat iedereen die keuze zelf moet kunnen maken. Dat vind ik wel een belangrijke. En ik dacht dat privé-eigendom toch ook wel redelijk heilig was voor liberalen. Ik vind dat iedere burger, iedere mens toch wel zelf mag beslissen of zijn stuk grond al dan niet ingekleurd is. Ik ga hier niet zeggen, je moet dat ontkleuren. Ik ga niet zeggen van, je moet dat niet doen. Maar iedere burger moet wel de eigen keuze krijgen. En dat vind ik toch wel belangrijk. En dan is het misschien toch wel aan een stad om daar de juiste informatie over te geven. Weliswaar in samenspraak met het agentschap Natuur en Bos, met natuurverenigingen en de jagersverenigingen. Dat is het
heb je nu juist geout als liberaal, fractie Dries, hè? Als ik dat goed gehoord heb?
Ik ben onafhankelijk raadslid. Ik neem van alle ideologieën het beste
eruit. Het beste, ja.
En zo is het linksliberaal geweest.
Enfin, kijk, het is in elk geval een interessante discussie en goed dat er gewaarwording is. Ik zie dat Schepen Schelles nog iets wil zeggen.
Nee, heel kort, maar Dries, ik zou in alle rustigheid willen oproepen dat wij in onze diensten en met mijn collega's dat onderzoek ook met de desbetreffende Natuur en Bos en zo. We zijn al de oefening aan het maken. Laten we ons rustig door die oefening doen en dan zullen we dat wel terugbouwen.
Voilà. Wel, dat was ook de reactie die Schepen van der Aura gegeven had in een artikel. En dat was eigenlijk wel een reactie dat ik best kon pruimen, absoluut.
Kijk eens al het tweede compliment van de dag. Niet gaan overdrijven, hè. Maar het is wel fijn op deze manier. Goed, punt is daarmee afgehandeld. Komen we bij de vragen van mevrouw Van Lommel. En die wil namens Groen een vraag stellen over de verkeersveiligheid aan de KMO-zone Mottenpark.
Ja, inderdaad. De KMO-zone Mottenpark is nu in aanbouw. Er zullen 21 KMO-units komen. Die KMO-zone die ligt in de buurt van een schoolroute. Dus er zijn redelijk wat jongeren die via de Pijper de Mottenstraat nemen en dan zo de systeemweg opkomen. Dat Mottenpark dat ligt echt letterlijk fysiek ook aan wandelknooppunten en aan fietsknooppunten. Die passeren daar voor de deur. Bovendien ligt die KMO-zone ook nog op in de buurt van een ruiter- en menroutenetwerk. Dus de Mottenstraat, het stuk dat aansluit op de systeemweg, dat ligt op die ruiter- en menroutenetwerk. En we hebben zo'n vermoeden door de aanbouw van die KMO-units dat er meer auto's zullen komen en meer lichte vracht. Van die zware camions, dat vermoeden we dat die daar niet gaan komen, want dat zijn 21 KMO-units, daar hadden geen grote camion laten heen rijden. Dus we vermoeden wel dat er meer autoverkeer gaat zijn en licht vrachtverkeer. En dan daarmee stellen we de vraag van of dat er toch eens even kan nagedacht worden over de verkeersveiligheid op dat punt. En vooral de aansluiting van de Mottenstraat op de systeemweg, dat is nu al een hekelpunt. Als automobilist heb je bijna geen zicht op aankomende brommers en fietsers. En we hopen, allee, we, we, We denken dat door dat extra verkeer, dat die verkeersveiligheid daar in drang komt. En hadden we twee vragen voor mevrouw Annick Gijskes. Is er eigenlijk een mobiliteitstoets gedaan voor die KMO-zone? En zo ja, wat was het resultaat ervan? Zo niet, waarom is die niet gebeurd, die mobiliteitstoets? En dan onze tweede vraag is, als er sowieso kunnen er maatregelen getroffen worden om de verkeersveiligheid daar te verhogen en zeker op die aansluiting Motorstraat-Disse Steenweg? Dus twee vragen, mobiliteitstoets en het verhogen van de verkeersveiligheid.
Oké, dank u wel. Ik dacht dat eerst Schepen van Raura kort iets zou zeggen over de KMO-zone en dan zullen we de Schepen van Mobiliteit, mevrouw Gijskes, ook het woord geven om te antwoorden op de vragen.
Dank u wel voor de vragen. Hè. Ik heb met dan Schepen Gijskes afgesproken dat omdat ruimtelijke ordening en eigenlijk de problematiek daar rond mobiliteit, hè, dat zit een beetje meer in mijn vakgebied misschien, hè, maar Schepen Gijskes zal zo dadelijk wel aansluiten op mijn verduidelijking. Toen dat we voor de eerste keer in contact kwamen met de mensen die daar een ontwikkeling wouden doen, had ik ook eigenlijk wel direct de eerste opmerking, een klein beetje nog van, wat gaat er komen? De situatie daar, het is het achterliggend gebied een beetje, veel mensen kennen het eigenlijk niet. Ik ken het eigenlijk wel redelijk goed, omdat ik zolang dat ik leef de zaagbladen hoor schreeuwen, bij wijze van spreken, tot in Langdorp van Rillaar. Als de bomen werden gezaagd, zagerij de Motten is wel degelijk goed gekend. Nu, ik moet even verduidelijken, toen die mensen langskwamen, hebben we gezegd van ja, kijk, ze hadden ook voordien al met plannen een aantal jaren geleden gekomen en toen wou men daar een grotere ontwikkeling doen. Hebben we wel gezegd van kijk, de zagerij de Motten is er, die gaat dan misschien stoppen, maar we moeten zorgen dat daar eigenlijk toch een verbetering van de situatie komt, hè, qua mobiliteit. En dat bedoel ik meer naar gevaar toe. Hè. Er was dan ook bij die aanvraag, ja, is er een verplichte mobiliteitsstudie nodig? Hè? Er is geen verplichte mobiliteitsstudie nodig, want er zijn een aantal voorwaarden in de vergunning die dan nodig zouden zijn, hè, om dat verplicht te maken. En ik zal ze even opsommen. Dus voor mensen die dat niet weten, een verplichte mobiliteitsstudie is nodig van het moment dat men bijvoorbeeld meer dan 200 parkeerplaatsen zou aanleggen. Hè? Of als men bijvoorbeeld meer dan 250 wooneenheden zou aanleggen. Of voor het bouwen van kantoren, die dan meer specifiek bestemd zijn voor handel, horeca, diensten en dergelijke meer, dan moet de totale oppervlakte groter zijn dan 7500 vierkante meter. Het is maar een cijfer, maar ja, dat zijn de cijfers die naar voren komen voor een verplichte mobiliteitsstudie te doen. Dan het vierde punt, ja, het is geen horeca, het zijn geen diensten, het zijn geen kantoren, dan is het gewoon bouwen van industrie of bedrijvigheid, hè, en dan moet je boven de oppervlakte van 15.000 vierkante meter zijn. Aan geen enkele van deze voorwaarden voldeed die aanvraag. Dus er was geen verplichte mobiliteitsstudie nodig. Dus dat wil niet zeggen dat je die mobiliteitstoets moet doen voor die vergunningverlening. Er is geen verplichting, maar we hebben dat wel als een serieus laten bekijken en ook mede geëvolueerd. Vroeger was het een zagerij. We hebben dan ook op die satellietfoto's in 1971 stond die zagerij er al op de satellietfoto, waar dat dan sowieso een 5 à 10 grote vrachten van bomen toekwamen per dag en een 3 à 5 per dag wegreden met gezaagde planken in de piekperiodes. Dus dat zijn heel zware vrachtwagens die dan eigenlijk zeker, als die de Disse Steenweg moesten oprijden en in dat smal straatje moesten manoeuvreren, dat zeker geen veilige situatie was. Dan hebben we gezegd van ja kijk, wat ga je daar juist doen? We zouden eigenlijk willen dat daar echt niet te veel volk werkt, sowieso. Nochtans, we hebben wel veel plaatsen nodig dat veel mensen zouden kunnen werken en zeker kort bij huis. Doch er was een noodzaak om eigenlijk loodsen te kunnen maken voor mensen die dat in hun tuin niet kunnen doen, of her en der, en gewoon opslagruimtes. Dus eigenlijk is er nu, in de plannen was er voorgesteld, we gaan gewoon opslagruimtes maken die niet verwarmd zijn, dat mensen die van thuis uit, als kleine zelfstandigen, en die ergens geen plaats hebben om materiaal te leggen. Hè, een elektricien, een schilder, een loodgieter, dergelijke meer. En die dan 's morgens toekomen met een camionet bijvoorbeeld, wat materiaal oppikken en vertrekken naar de werf waar ze dan werken. En eventueel 's avonds eventueel nog iets terugbrengen. Dus dat ging dan gepaard gaan met een kleine camionet of een personenauto of whatever. Hè. Een beetje niet de grote vrachtwagens die uitzonderlijk verkeer waren dikwijls. Dus dat is eigenlijk een verfijning van de mobiliteit. Langs de andere kant hebben we ook gezegd van, kijk, als dat mensen uit de buurt zijn, hè, en dat hopen we ook dat er mensen uit de buurt daar dan wonen, waarom maakt er dan geen fietsenstalling en zet er geen fietsen en dat je gewoon met de fiets daar naartoe kunt gaan eventueel. Dus dat hebben we ook gevraagd gehad. Ze hebben er ook 38 fietsenstallingen gemaakt gehad. Maar de mobiliteit op zich is minder gevaarlijk in de evaluatie gebleken dan dat ze eigenlijk voordien was. Dus daarom hebben we dat ook toegestaan. Ik begrijp ook de bezorgdheid, zeker en vast. Die mobiliteitsomgeving van de aansluiting met de is de steenweg. Dat gaat Schepen Gijskes nu even toelichten, hè, wat daar dan eventueel de plannen zijn. Maar we gaan dat zeker in het oog moeten houden. En dat is ook een bezorgdheid die van in het begin bij de aanvraag door ons geuit is.
Ja, Petra, het is inderdaad, ja, die verkeersveiligheid, dat is voor ons een prioriteit. Ook aan de Motterstraat. We zijn daar ook aan het bekijken wat daar de mogelijkheden zijn, wat we daar kunnen doen, wat dan nodig is. Maar we moeten daar natuurlijk ook rekening houden met wat kan voor AWV. En de Dissesteeweg is een gewestweg, dus AWV moet daar sowieso in betrokken worden. Nu, in april hebben we de eerste commissie van het jaar voor mobiliteit. En ik stel voor dat we dit dossier daar gaan bespreken. Jullie hebben dan ook op dat moment de kans ervoor ook al eventueel, maar dus om jullie ideeën daarover te geven, als jullie daar een bepaalde insteek in hebben. Dus dan zijn alle ideeën zeker welkom. En dan zijn we ook al een stukje verder met wat daar gaat kunnen, wat mogelijk is, wat we zeker moeten doen. Dus ik stel voor om dat op de commissie te bespreken. Maar we houden dat zeker, die verkeersveiligheid in de gaten, want dat is inderdaad een belangrijke, zeker als het gaat over de veiligheid van de fietsers en de voetgangers aan dat knooppunt, aan dat fietsknooppunt.
Goed, dank u wel.
Mag ik nog één?
Natuurlijk.
Goed dat er gewerkt gaat worden aan die verkeersveiligheid bij die aansluiting op de Motterstraat, van de Motterstraat op de Steenweg. Als je dan toch in gesprek gaat met AWV, neem dan ook direct die andere opritten van de Ogrien en van de Brico mee in het plan. Want dat zijn drie punten kort op elkaar waar je altijd als fietser je rem moet toehouden. En altijd ogen moet hebben overal. Aan de Ogrien is het nu al beter, omdat de zichtbaarheid op het fietspad vergroot is. En die hebben daar ook een bord gehangen om te zeggen, om de automobilisten te waarschuwen voor fietsers die daar rijden. Op de Brico zelf, daar is soms nog huilen met de pet op. En ja, aan onze straat, de Motterstraat en de Steenweg ook. Dus neem dat dan meteen maar mee.
Dat zullen we doen. En ja, het is natuurlijk zo dat als er een grote handelszaak is, dat mensen heel vaak geconcentreerd zijn om te kijken hoe ze de rijweg op moeten en daarbij niet altijd naar de fietsers kijken. Dat pakken we mee. Net zoals we in ons overleg met AWV ook de mogelijkheid en mevrouw De Schepen op tafel hebben gelegd om meer oversteekplaatsen, veilige oversteekplaatsen te krijgen op de Dissesteenweg. Ook dat wordt vervolgd. Goed, dan sluiten we dit punt af en dan gaan we naar een vraag van Nele Pelgrim. En die heeft een vraag over de verkeersveiligheid in Gelrode.
Sorry, wat problemen met de micro. Ja, inderdaad. Vanuit de inwoners van Gelrode kregen wij meermaals al wat vragen over de verkeersveiligheid in hun gemeente. En we willen dan ook enkele vragen daarover stellen. Dat betreft vooral het eerste puntje ging over het het kruispunt aan Vital, dus het kruispunt aan de Pastoor der Gentlaan en de Leuvense Steenweg, is levensgevaarlijk voor fietsers. Het lijkt wel een quote uit een artikel van Groen in 2016, en dat is het ook. Dus die onveilige verkeerssituatie is dus al eventjes aan de gang. Hè. De automobilisten weten altijd niet zo goed van waar de fietsers nu allemaal kunnen komen, of ze ook van rechts kunnen komen. Dus het is daar heel onduidelijk. Hè. En jongeren moeten veilig naar school kunnen, ouderen moeten zonder schroom naar het stadscentrum kunnen fietsen, maar ook hè, onze recreatieve fietser die naar het mooie Gelrode wil fietsen, die zou daar toch veilig moeten over kunnen steken. En met die donker weer wordt die zichtbaarheid van de fietser er natuurlijk niet beter op, hè. Zeker nu ook niet met de sneeuw. En er werd al meermaals op maatregelen aangedrongen. Nu, we hebben mogen vernemen dat deze steenweg, die immers geen grondgebied, geen aardgrondgebied, want er samen met AWV zou werk gemaakt worden van fietsoversteekplaats. En we begrijpen dat de volledige aanleg van de Leuvense Steenweg, dat dat een rioleringstraject is en dat dat natuurlijk niet allemaal tegelijk kan, maar er zou toch al aandacht besteed worden aan dat kruispunt. Nu, er zou een melding gemaakt werden aan burgers dat die fietsoversteekplaats er begin 2021 zou komen. We zijn op dit moment begin 2021. Nu, we hebben dat ook eventjes nagegaan bij AWV zelf, hè, want we hebben daar navraag rond gedaan omdat we wat bezorgdheden hadden. En zij geven echter aan dat het pas voor eind 2021, begin 2022 zou zijn. Dus we vragen ons af, wat is hier nu de stand van zaken en hoe, voor wanneer is het dan? Wanneer mogen we de Gelroodese fietser geruststellen of de Aarschotse fietser dat het daar veiliger wordt?
Daar gaan we mevrouw Gijskes aan het woord laten.
Ja, wacht, ik had drie vraagjes. Hè, dus misschien is het makkelijk als ik ze eerst alle drie even stel. En
ja, doe maar.
Dan ook rond de schoolomgeving in Gelrode. Hè. We zien dat er op verkeersveiligheid en schoolomgeving heel goed nagedacht wordt. En we vroegen ons ook af of er ook bij de school in Gelrode, en we spreken over specifieke politiereglementen, maar ook schoolstraten bijvoorbeeld, of er een soort van draaiboek is dat de politie even kan gaan bekijken samen met de school in Gelrode. Want ook daar horen we toch wel wat verzuchtingen over een onveilige schoolomgeving. En dan tenslotte zien we dat er een fietssuggestiestrook aangelegd wordt op de Rillaarse baan. Super, hè? Dat zorgt weer voor iets meer veiligheid. Maar wij vroegen, we hopen alleszins, en we willen ook uitdrukken dat we hopen dat die fietssuggestiestrook zeer duidelijk zal aangebracht worden, ook in een heel duidelijke kleur en met de nodige verkeersborden, zodanig dat dat we ervoor kunnen zorgen eigenlijk dat zijn doel niet voorbij gaat. Dus mijn drie vragen zijn, kan de stad ons vertellen wat nu de stand van zaken is in het kruispunt Vital en wat toch ook de tijdspannen is, want daar is zeer veel onduidelijkheid over. Is er eventuele mogelijkheid om de schoolomgeving in Gelrode te optimaliseren qua verkeersveiligheid? En de fietssuggestiestrook op de Rillaarse baan, hoe zal de stad dat concreet uitvoeren?
Oké, Schepen Gijskes.
Ja, Nele, dus om te antwoorden op uw eerste vraag, dat kruispunt aan Vital, dat is een dossier van de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid. Dat houdt in dat AWV dus met beperkte ingrepen probeert om de verkeersveiligheid daar te verbeteren. Het is inderdaad zo dat kruispunt, dus dat plan in opmaak is, daar zijn ondertussen ook... Men is daar eigenlijk bezig op dit moment met daar nog wat wijzigingen in aan te brengen. En het zal inderdaad tegen het einde van het jaar zijn, ten vroegste dus, dat in uitvoering geraakt. Nu, ene keer dat plan er is, kan het ook snel gaan. Dus die bevestiging hebben wij ook gekregen. Men is daar volop mee bezig. Wat dat de rest van de Leuvense Steenweg betreft, want ja, dat is dan een dossier dat eigenlijk kadert op de lange termijn in de volledige heraanleg van de Leuvense Steenweg tot aan de grens met Ropselaar. Maar daar hebben wij dus op dit moment spijtig genoeg nog altijd geen zicht op wanneer dat zou voorzien zijn. En dat is ook de reden waarom dat ze dus ondertussen al dus met dat kruispunt aan de slag willen of al zijn. Ook vooral op onze vraag. Wij zijn daar zeker en vast vragende partij om dat vooruit te laten gaan. Dus dat is op komst. Dan uw tweede vraag, dat gaat over de schoolomgeving. Nu, het is dus zo dat wij dus, zal ik maar zeggen, de tour aan het doen zijn van alle lagere scholen in Aarschot. De veilige schoolomgeving is voor mij en ik denk voor het hele Schepencollege bij uitbreiding een prioriteit. Wij zijn daar in eerste instantie aan de slag gegaan inderdaad in Rilaar. We hebben daar straks ook die reglementen daarvoor goedgekeurd. Ondertussen is Santa Maria aan bod gekomen. Wij zijn ook ondertussen in gesprek met Fatima en ook zijn wij eind vorig jaar in gesprek gegaan met de school in Gelrode. Ik denk dat ik dat al eens een paar keer gezegd heb, maar persoonlijk ben ik ook een grote voorstander van schoolstraten, omdat dat voor mij eigenlijk de veiligste optie is om kinderen naar school te laten gaan. Maar dat is natuurlijk ook niet overal mogelijk. Nu, uw vraag of dat er een standaard draaiboek is, dat is er niet. Want elke verkeerssituatie is uiteraard verschillend. Bijvoorbeeld, in Santa Maria was daar zeer goed geëigend voor om daar een schoolstraat te maken. Je moet daar ook altijd het engagement van de school in meekrijgen. Dus je moet daar leerkrachten in meekrijgen, de directie, mensen van het oudercomité. Dat is niet zo altijd even evident. Maar bijvoorbeeld dan weer Fatima. Daar is een schoolstraat al iets anders. Dat is daar al moeilijker, omdat je daar met een doorgangsweg zit. Maar bijvoorbeeld, de school in Gelrode zou daar ook weer voor in aanmerking komen. Dus onder andere dat is besproken geweest met de schooldirectie en een paar mensen van het oudercomité in Gelrode. Daar zijn nog andere mogelijkheden die we aan het bekijken zijn, wat dat daar dus nu de beste optie is. Dus we zijn daar ook mee bezig. Dat gaat allemaal stilletjes, maar zeker. Enfin, dat heeft allemaal een beetje tijd nodig. Maar we doen de ene school na de andere. Sommige scholen doen we zelfs tegelijkertijd. Maar Gelrode staat daar zeker mee bovenaan op de lijst om daar werk van te maken. Dan uw derde vraag, de fietssuggestiestroken. Die zijn daar inderdaad voorzien. Dat klopt. Nu, fietssuggestiestroken, dus je spreekt daar van een duidelijke kleur, ja, die moeten geel zijn. Hè? Dus een fietssuggestiestrook, dat moet geel zijn, ja. Dus, ik ga even voort een uitleg doen. Hè. We gaan ook, dat staat trouwens in het onderhoudsprogramma dat nu loopt, staat dat ingeschreven om dat dus nog uit te voeren. Nu, het weer is daar voor het moment natuurlijk niet goed genoeg voor. Het zonnetje schijnt wel, maar het is veel te koud. Het moet daar droog genoeg voor zijn en warm genoeg voor zijn. En zodra dat het weer terug wat betert, dat we dus richting voorjaar gaan, gaat de planning opgemaakt worden voor de fietssuggestiestroken. Want het is niet alleen in Gelrode dus dat dus er gaan getrokken worden of vernieuwd worden, zeg maar. Bijvoorbeeld ook op de aan Fatima gaan ze dus ook vernieuwd worden, maar dus dat zit er allemaal aan te komen.
Oké, dus dat waren antwoorden. Hè. Er wordt geïnvesteerd in Gelrode en ik kan ook wel zeggen dat het niet gewoon bij deze drie punten zal blijven. Ik heb de eer gehad om coronaproof buitenwandeling te maken met Koen Nijs en er zijn nog wel wat verkeerssituaties die wat aanpassing behoeven in Gelrode, maar daar komen we zeker later nog op terug. Nele, volstaat dit als antwoord?
Ja, maar ik dacht dat Petra misschien nog wel tussenkomen, maar zie ik dat mis of heb ik...
Ik denk dat dat haar vraag was van daarnet.
Nee,
toch niet. Oké, dan mag Petra tussenkomen.
Ja, ik wil zelfs ook nog iets zeggen, maar ik geef gentleman gewijs als vrouw dat ik ook ben.
Oké, even over dat kruispunt van Vital. Dus daar hebben we een commissie al aan besteed ondertussen, eind 2020. En onze bevindingen van Groen, die waren dan niet zo heel goed. Van in eerste instantie willen wij altijd investeren in conflictvrije oversteken. En conflictvrij, hoe doe je dat? Dat je niet in contact komt met een wagen. Dat is ofwel een brug ofwel een tunnel. Natuurlijk, dat lijkt die prioriteiten, die worden daar niet altijd aan gegeven, aan die oplossingen. Want de uitleg is dan altijd, dat kost te veel geld en die doorstroom. Die prioriteiten die liggen anders dan in onze gedachten. De oplossing die dan nu, die voorlopige oplossing die nu voorligt, daar waren we niet zo heel tevreden mee. En de toekomstige oplossing die voorlag, daar zijn we eigenlijk ook niet tevreden mee. Onze opmerkingen daar op dat plan was van, als een tunnel niet kan, investeer dan in slimme verkeerslichten. Dat is in de tweede oplossing. Dus in de eerste oplossing, daar zagen we nogal redelijk wat hiaten. Maar oké, we kunnen daar wel mee leven, omdat dat een voorlopige oplossing is. Maar in de uiteindelijke oplossing willen we toch wel aanraden aan het stadsbestuur en aan AWV, dat ze echt wel investeren in conflictvrije oversteken. En ook gemakkelijke oversteken. Niet dat de fietsers bijvoorbeeld moeten afstappen van hun fiets om op het knopje gaan te duwen, maar dat ze moeten werken, als ze werken met verkeerslichten, dat ze werken met slimme verkeerslichten. In Nederland bijvoorbeeld werken ze daar al vlot mee.
Oké, dat was de toevoeging van Petra en dan Nele opnieuw.
Ja, ik weet inderdaad dat Groen daar al eventjes mee bezig is. Ik wou het ook niet alleen op mijn revers steken, vandaar mijn verwijzing naar jullie artikel. Dus inderdaad, die conflictvrije oversteken, ik denk dat dat zeker een punt is waar Groen al veel punten rond gemaakt heeft. Wij springen daarbij mee op de kar en hopen dat inderdaad daar ook zo snel mogelijk werk van gemaakt kan worden. Hè? Want het is aan de inwoners beloofd begin 2021. Dus we hopen dat, ik hoor schepen zeggen, als het plan er is, kan het snel gaan. Dan vraag ik alleen aan de schepen om er inderdaad wat druk achter te zetten. Want tegen dat het dan toch misschien volgende keer terug winterweer is, dat we daar toch op een veel veiligere manier aan de bak kunnen met de fiets. Wat betreft die schoolomgeving, goed, fijn om te horen. Ik weet dat er natuurlijk geen standaard draaiboek is. Maar ook wat betreft die schoolstraten. Ik weet dat men in Gelrode een kleine school is. Ik hoop dat er ook de nodige ondersteuning van de stad kan komen om zulke dingen uit te voeren. Dat is natuurlijk in een kleine schoolomgeving niet zo evident als dat je inderdaad met grotere scholen werkt. Dus fijn dat ze bovenaan de lijst staan. We geven het hun mee. Ook er gelige fietssuggestiestroken, tussen oker en rood, dat is een beetje oranje, dus dat is goed. We hopen alleen dat er met het goede materiaal gewerkt wordt, dat ze niet vervagen en dat ze ook zeer duidelijk aangegeven zijn. Hè. Want met dat oker, en ik weet dat het oker moet zijn, hè, dat het rood is een fietspad, maar we hopen toch dat het heel duidelijk kan aangegeven worden, want anders heeft het weinig zin, denken we. Dus goed, fijn dat jullie ermee bezig zijn. We hopen zo snel mogelijk.
Goed, oké. We zijn er vol een bak aan het werken. Ik denk dat men dat in Aarschot ook wel kan zien, dat zowel openbare werken als verkeersveiligheid en fietspaden bovenop de prioriteitenlijst staan. En op Gelrode komen we zeker nog terug. We doen de tour van Aarschot. Dan hebben we het laatste punt. En ook dat is een punt voor Nele Pelgrims. Die heeft nog een vierde, in totaal vierde, een tweede vraag voor haar.
Ja, ik heb een resolutie ingediend in zaken de Brusselse stadstoel voor de gemeenteraad. Ik heb al begrepen dat er weinig animo is om deze resolutie te stemmen, maar ik zou ze toch graag een beetje toelichten, omdat het mij toch belangrijk lijkt voor een deelstemmelaars in Aarschot.
Ja, momentje dan, hè, want dan gaan we dat bekijken met alle fracties, voor alle duidelijkheid. Het is een belangrijk thema. Ik denk dus dat het goed is dat je dat toelicht. Je hebt er ook je werk rond gemaakt. En het werkt heel veel mensen op de zenuwen en of de stuipen op het lijf, laat het mij zo zeggen. Het gaat dus niet om het punt ten gronde. Als er straks collega's willen tussenkomen, mogen ze allemaal tussenkomen. We kunnen daar gerust eens over praten. Maar het gaat hier wel over een principe. En dat is, dit is de gemeenteraad van Aarschot. We hebben een boeiende stad, veel boeiende deelgemeenten, heel veel fijne mensen en verenigingen, heel veel onderwerpen om over Aarschot te praten. Als we weer ene keer gaan beginnen met dingen te stemmen die eigenlijk thuis horen in Vlaanderen, in het federaal parlement of in Europa, dan zijn we hier elke maand aan het praten over heel de wereld. Hè. Dus Nele, bij deze en graag een oproep, en ik heb begrepen van iedereen dat wij ons daar wel kunnen vinden, laten we in Aarschot praten over Aarschot, laten andere thema's op een andere tafel. Maar je mag het uiteraard toelichten, maar we gaan daar niet over stemmen en dergelijke meer. Dat is aan de andere overheden, denk ik. Goed, dus Nele mag beginnen en wie daarop wil tussenkomen mag. Maar dus, ondanks het feit dat Stef Aarschot het epicentrum van de hele wereld vindt, al wel dat epicentrum, laten we dat dan babbelen over Aarschot. Nele.
Ja, het gaat inderdaad over de stadstol. Hè. Als het zo doorgaat zoals Brussel het gepland heeft, dan zal er een systeem uitgewerkt worden dat er een stadstol is en daarboven een heffing per gereden kilometer, die volgens spits- en daluren varieert en die volgens uw aantal pk's van uw wagen is. Nu, de Brusselaar krijgt daar een gedeeltelijke compensatie voor, de andere regio's niet. En dat zou willen zeggen dat men in Vlaanderen, dat de Vlaamse pendelaar, maar ook de Aarschotse pendelaar, na wat cijfers op te zoeken komen op 1250 pendelaars, waar gemiddeld in de provincie 40% nu met de wagen gaat. Dus dat gaat toch over 500 Aarschottenaars die dadelijk de route naar Brussel moeten maken en die dus op kosten zullen gejaagd worden. En wij vinden dat een discriminatie. En we stellen ons daar ook vragen bij. Dit gaat niet, hè, want ik weet dat daar wel al wat opmerkingen zullen over gaan. Dit gaat niet over een slimme kilometerheffing. Dit gaat puur over een pestbelasting vanuit Brussel, hebben wij het gevoel. En we willen toch onze bekommernis daarover uitdrukken. We hadden dat inderdaad in een resolutie gegoten waarin dat we vragen aan Aarschot om daarmee alert voor te zijn. En om te kijken, samen met andere burgemeesters, maar ook samen met andere gemeentes, hoe men het overleg kan aangaan met Brussel om er toch voor te zorgen dat het nog mogelijk zal zijn om met de auto naar Brussel te gaan zonder ons daar blauw aan te betalen. Zeker voor mensen die hier werken en de auto ook echt nodig hebben om naar het werk te gaan. En dat was eigenlijk een beetje onze bedenking. Het is inderdaad aan bod gekomen in het Vlaams parlement, waar er ook een resolutie over gestemd is. Ik breid daar niet verder over uit, maar we willen dus maar onze bezorgdheid uiten dat ook de pendelaar vanuit Aarschot hier zal mee belast worden en dat we het gevoel hebben dat dit niet correct is en dat we dat toch willen aankaarten en dat we hopen dat Aarschot daarmee alert voor is. En u hebt ook een andere petburgemeester, dus wij hopen dat daar inderdaad dan via de Vlaamse overheid toch wel de nodige bemiddeling kan gebeuren.
Ja, dank u wel, Nele. Ik ben het er ook helemaal mee eens. Hè. Het is op deze manier in elk geval geen goede aanpak en het kan geen platte pestbelasting worden. Ik heb om die reden ook in het Vlaams parlement die resolutie meegestemd. Maar nogmaals, dit is Aarschot. Hè. Laat het ons hier houden. Zijn er collega's die desalniettemin toch eventjes iets willen zeggen? Thomas?
Ja. Ik wou daar heel graag op terugkomen. Enfin, ik denk inderdaad in eerste instantie dat het goed is dat wij deze resolutie hier niet ter stemming brengen. Hè. Ik denk dat wij in dit land niet minder dan 124 Vlaamse en 89 Brusselse parlementsleden hebben, waaronder onze burgemeester, die ook stevig betaald worden toch om daarmee bezig te zijn. Ik denk dat wij inderdaad hier zitten om met Aarschot bezig te zijn. Nu goed, nu het er toch over gaat, vind ik het wel een beetje jammer dat dat hier zo negatief geframed wordt. Het is te zeggen, het principe van een kilometerheffing is op zich een heel logisch principe. Hè? En eigenlijk de reden waarom de Aarschottenaar in de kou staat, is niet zozeer omwille van het feit dat Brussel ervoor kiest om op een vooruitstrevende manier haar verkeersbelasting te hervormen. Dat is omdat Vlaanderen eraan vasthoudt en op een gegeven moment is teruggekrabbeld, hè, en vasthoudt aan een ouderwets systeem van een forfaitaire verkeersbelasting. Want we zouden bijvoorbeeld ook een oproep kunnen lanceren in plaats van deze oproep, hè, aan de Vlaamse regering om volg de Brusselse regering, pas ook werk ook een slimme kilometerheffing uit over het Vlaams grondgebied, zodat mensen inderdaad betalen per gereden kilometer, maar niet meer een forfaitair bedrag. Hè. Dus dat is eigenlijk, globaal genomen, is dat geen belastingsmaatregel. Hè. Die wordt er niet gekozen om geld op te brengen. Dat is eerder alleen om te gaan sturen, om te gaan bijvoorbeeld zeggen van kijk, op bepaalde momenten is het ergens heel druk, dan is die belasting iets hoger om eigenlijk files te gaan vermijden enerzijds en anderzijds ook de externe kosten van het autoverbruik, vervuiling en dergelijke, om dat op de een of andere manier te vergoeden. Dat is trouwens ook het principe dat bestuurders van CD&V en Open VLD hier in een vorige legislatuur gehanteerd hebben, bijvoorbeeld voor onze afvalkosten. Dat is exact hetzelfde principe en dat is dus denk ik een goed principe. Dus als het dus inderdaad een resolutie is die pleit voor een afschaffing in Brussel, dan zeggen wij nee. Uiteraard zijn we wel te vinden voor een dialoog. Als het een resolutie is die, dus wat we eigenlijk het liefst zouden willen, is dat er aan die resolutie wordt toegevoegd van kijk, Vlaanderen onderzoek of het niet de beste manier is eigenlijk om het gewoon op het eigen grondgebied toe te voegen. Wat wij bijkomend ook nog heel belangrijk vinden, gaat niet alleen over de kilometerheffing zelf, want de kilometerheffing zelf is geen pestbelasting, zoals dat hier wordt gezegd. Dat is een manier om eigenlijk aan mobiliteitsbeleid te sturen. En dat mobiliteitsbeleid staat niet alleen, hè, dat is niet alleen die belastingsmaatregelen, maar dat heeft ook te maken met openbaar vervoer en dergelijke. En ik stel dan daarom ook voor, en dan eindig ik eigenlijk waar dat we begonnen zijn, Dat we beginnen met hier voor eigen deur te vegen. Hè. Dat we eerst beginnen met hier te zorgen voor een performant openbaar vervoer. Dat ons bijvoorbeeld al gemakkelijk naar het station brengt. Hè, van waar dat er 4 treinen per uur naar Brussel rijden tijdens de spits. Laat ons beginnen met te zorgen voor goede fietspaden naar ons station voor al die pendelaars naar Brussel. En dan denk ik dat wij de pendelende aarschotten naar een grotere dienst doen dan hier zo een communautair partijpolitiek spelletje te gaan spelen. Wat ik wel een beetje jammer vind. Dank u.
Nee, dank u Thomas voor de toelichting, maar ik denk dat het Danele zelf al heeft aangegeven, er worden geen spelletjes gespeeld, we gaan niet stemmen, ze heeft gewoon een punt willen maken, dat is het recht van iedereen, hè. Je verwijst naar je plicht en je taak als gemeenteraadslid, dan is het ook om te zeggen wat je denkt en we hebben samen afgesproken dat we aarschotsthema's in aarschot behandelen, andere thema's op andere plaatsen en Nele, ik neem die oproep zeker mee naar het Vlaams parlement. Goed. Dan sluiten we de agenda, als dat goed is, van de gemeenteraad. En dan zetten wij ook onze andere pet op, die we allemaal hebben. En dat is dan de pet met de OCMW-raadsagenda. En we zijn ondertussen voltallig, denk ik. Even kijken, anders moet ik mijn agenda digitaal erbij halen. Ogenblikje. Ik moet de andere agenda openen en ik ben uit het systeem gegooid. Goed. Als er geen opmerkingen zijn bij de notulen en het zittingsverslag van de vergadering dan van de vorige keer, dan wordt dat geacht goedgekeurd te zijn. Het volgende punt, en dat hadden we aangekondigd, Spiegel van daarnet, is het de kennisname van het ontslag van een lid voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. En dat is in dit geval dan Dries, andere Dries, nieuwe Dries, die daar ontslag heeft genomen. En dan wordt er van rechtswege kennis genomen van een nieuwe voordracht, installatie van een opvolger die daar zal moeten gebeuren. Daar is geen eedaflegging voor Pieter, maar dat zal wel nadien gebeuren voor het bijzonder comité. Dus Dries volgt hier wel Monique op in de raad, als ik het zo juist moet zeggen. Hè. Hij is gemeenteraad en hij is OCMW-raadslid, dus welkom Dries. Maar in het bijzondere comité wordt hij door iemand anders opgevolgd en dat is geen eetaflegging hier. Dat is het volgende punt, de kennisname van het ontslag van een lid van een bijzonder comité. Is dat voor iedereen helder? Ja, dan gaan we naar het onderzoek van de geloofsbrieven en de aanstelling van het lid van het bijzonder comité. Dat is de heer Pieter Schuurmans en daar moeten wij de geloofsbrieven van onderzoeken. En dat vraag ik dan elke fractie om dat in eer en geweten te doen. En dan zullen we daarover stemmen. De geloofsbrieven van de heer Pieter Schuurmans. Open VLD.
Wij zijn voor.
SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
Dries.
Voor.
CD&V.
CD&V is zeker voor.
Groen.
Groen is voor.
En Vlaams Belang.
We zijn ook voor.
Goed, dan zijn die geloofsbrieven goedgekeurd. En bijgevolg wordt de heer Pieter Schuurmans verkozen, verklaard als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Hij zal worden verzocht om ten overstaan van de voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en in aanwezigheid van onze algemene directeur, mevrouw Christie van Kalster, de eed af te leggen. Wij zullen daar volgend op deze vergadering de nodige contacten voor leggen. Daar zal een procesverbaal worden opgemaakt van die eedaflegging. Dat wordt ondertekend en dat zal dan ook worden bezorgd aan de voorzitter van het bijzonder comité. Als hij thuis aan het kijken zou zijn, Pieter, bij deze proficiat, doe je taak met verve en veel succes. Voilà, hij heeft het gezien of gehoord en als dat niet gelukt is, toch gevoeld. We hebben dan nog eenzelfde spiegelpunt, namelijk een kennisname van de opmerkingen van Binnenlands Bestuur op het meerjarenplan. Ik neem aan dat dat punt ook goed is. Dan hebben we ook hier een spiegelpunt, namelijk de vaststelling van het begrip dagelijks bestuur. Daar moet, denk ik, over gestemd worden, want dat is een wijziging van artikel 10 van het reglement. Zijn er daarover vragen? Nee, dan leg ik dit punt ter stemming voor. Open VLD.
Voor.
SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
Dries.
Voor.
CD&V.
Voor.
Groen.
Groen is voor.
En Vlaams Belang.
Dat zijn we ook voor.
Dank u wel, punt unaniem, goedgekeurd. Dan komen we ook hier bij de vaststelling van onze telework policy, ons beleid rond thuiswerken. Ook voor het OC&W-personeel telt dat. Hè. We zijn geïntegreerd. Dat is een vaststelling. En ik denk dat we ook dat punt moeten stemmen, mevrouw de algemeen directeur. Ja, mag ik het punt ter stemming voorleggen? Ik neem aan dat dezelfde opmerkingen gelden als daarnet. Ja. Open VLD.
Voor.
SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
Dries.
Onthouding omwille van dezelfde motivatie als in de motivatie. Gemeenteraad.
Ja. CD&V. Nee, dat hebben we nu niet gehoord.
Ah, oké, ik had ook niet gehoord. Sorry, excuseer. Voor.
Dank u. Groen.
Onthouding, we sluiten ons aan bij de Dries-fractie.
Onthouding en dan Vlaams Belang.
Wij zijn voor.
Ja, dan zijn er 25 stemmen voor en deze keer 4 onthoudingen, want Thomas is aangesloten. Dus is het punt goedgekeurd. En dan het laatste punt op de agenda betreft de uitvoering van de koopkrachtverhogende maatregelen voor het OC&W-personeel in uitvoering van een sectoraal deelakkoord voor de lokale en provinciale besturen. We bekrachtigen hier de verhoogde eindejaarstoelagen. Dat hebben jullie ook allemaal gehoord en gelezen in de pers. Het is de eindejaarstoelage voor 2020 voor het personeel dat onder het VIA-6-akkoord valt en de personeelsgroepen die beschouwd worden als VIA-personeel. Zijn er daar vragen over? Nee, dan keuren we dit. Dan vraag ik om dit punt goed te keuren en leg ik het ter stemming voor. Open VLD.
Voor.
SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
Dries.
Voor.
CD&V.
CD&V-fractie is voor.
Dank u, Groen.
Groen is voor.
En Vlaams Belang.
Wij zijn ook voor.
Dank u wel, dan is dit punt unaniem goedgekeurd. En dan zijn we aan het einde gekomen van de agenda van de OC&W-raad. En bij deze ook van onze afspraak in deze februari maand. We hebben afgesproken dat we, en daar zal naar gekeken worden, de commissie rond jeugd versneld bijeen laten komen. Dat zodanig dat we volgende maand in maart het uitgestelde punt op de agenda kunnen nemen. Maar er zullen ongetwijfeld heel veel andere punten zijn en vragen uiteraard van jullie. Ik rest mij alleen nog iedereen te bedanken, onze medewerkers te bedanken, de mensen thuis die aan het volgen zijn, te bedanken en een hele fijne avond te wensen. Slaap zacht en tot de volgende zitting.
Goedenavond.
Goedenavond.
Goedenavond. Goedenavond.